toegevoegde agenda van deze gemeenteraad. Punt 29, personeel OCMW Mol, werd ingediend door mevrouw Dexters. Cindy, aan u het woord.
Dank u, voorzitter. Ja, wij vernamen deze zomer dat er 2 voltijdse personeelsleden bijkomend aangeworven zouden worden. En kort nadien werd dat naar 11 personeelsleden gewijzigd. Nu, we begrijpen wel dat dit ergens ten gevolge gaat zijn van de werkloosheid die in tijd beperkt gaat moeten worden. Maar we vinden dat toch wel in één keer een groot verschil van 2 naar 11 personeelsleden. Ook omdat het toch vrij onduidelijk is hoeveel mensen zich effectief zullen melden aan het lokaal bestuur. En ook hoeveel er effectief recht gaan hebben op een leefloon.
Geert de Schoffers.
Ja, dank u voor de vraag, Cindy. Ik kan even kaderen. We hebben de structuuroefening gedaan binnen onze welzijnsdiensten. Dat organogram is ook eens tijdens de raadscommissie helemaal uitgelegd. Dat wil zeggen dat we inderdaad een huizen van het kind hebben, sociale dienst en senioren. De aanwerving van de maatschappelijk werkers is niet enkel gebeurd voor sociale dienst. Eén maatschappelijk werker zal ook aangeworven worden voor huizen van het kind, omdat wij daar gekozen hebben om de maatschappelijk werkers die zich bezighouden met leefloonstudenten, om die ook in huizen van het kind te vestigen. Nu, wij merken eigenlijk de laatste 2 jaar eigenlijk een grote stijging wat betreft de studentenleefloon. Daar waar wij vroeger eigenlijk rond de 35, 40 maximum dossiers zaten, zien dat we nu eigenlijk ondertussen op 66, 68, dus we zien dat wel een exponentiële stijging, wat op zich niet slecht is, dat is goed, hè, dat jongeren inderdaad gaan studeren, hè, en zo een goede job kunnen hebben later. Maar dat maakt ook wel dat de werkdruk daar wel hoger werd en dat we er ook wel effectief voor gekozen hebben om leefloonstudenten te begeleiden om die dienst te versterken. Dus één maatschappelijk werker zal zich binnen huizen van het kind huisvesten, zal leefloonstudenten inderdaad mee opvangen, maar zal ook nog een stukje in een outreach op de school doen. Dus dat wordt eigenlijk een beetje een dual job. Dan binnen senioren hebben we er ook voor gekozen om een maatschappelijk werker bij te installeren, omdat we natuurlijk ook zien dat we meer en meer senioren krijgen, ook in Mol, en dat daar de dossiers ook wel zwaarder beginnen te worden, dus dat we daar ook wel versterking nodig hadden. Dan gaan we inderdaad naar sociale dienst. Inderdaad, er was een vraag gesteld in de zomer naar aanleiding van de werkloosheid en de tijd, en hebben we die cijfers van VVSG gegeven van wat we ongeveer kunnen verwachten. De laatste tellingen dat we binnen hebben gekregen, die tonen aan dat er eerder iets minder mensen zullen komen, maar niet exponentieel minder. Dat gaat maar over een aantal mensen. Dus inderdaad gaan we daar 2 maatschappelijk werkers voor vrijstellen om mensen die aankomen mee te begeleiden. Het goede nieuws is dat we dan natuurlijk van federaal ook wel een budget van gaan krijgen. Dus we zouden in totaal €51.404, dus ongeveer. Eén maatschappelijk werker, 4/5 kunnen we daarmee betalen. En zelf doen we dan nog een duit in het zakje om daar het maatschappelijk werk te kunnen garanderen. De andere maatschappelijk werkers zijn eigenlijk bedoeld om de tijdelijke krachten te bestendigen. Dat is ook een heel bewuste keuze van ons bestuur. We hebben inderdaad ook de dossierweging gedaan. Daar heb ik ook een aantal gemeenteraden geleden ook eens toegelicht. Hoe het momenteel op de sociale dienst eigenlijk eraan toe gaat. We hebben een dossierweging gedaan. We hebben gekeken inderdaad van hoeveel dossiers kunnen er per maatschappelijk werker gedraaid worden. Daarnaast hebben wij ook ons welzijnsonthaal geïmplementeerd in de structuuroefening, dat eigenlijk ook altijd bemand is. Dus dat is eigenlijk constant permanentie, waarvan het huizen van het kind, sociale dienst en senioren, maatschappelijk werkers, telefoons beantwoorden, mails beantwoorden, afspraken doen. En dan zijn we inderdaad gaan kijken, oké, hoe kunnen we nu eigenlijk die puzzel goed leggen? En dan zijn er een aantal tijdelijke medewerkers die we daarin gaan bestendigen. Het is ook
Er zijn tijdelijke contracten bij betrokken.
Ja, daar zijn tijdelijke contracten bij betrokken, waar dat we als lokaal bestuur ook op botsen. Na 2 jaar kan je geen tijdelijk contract meer uitschrijven. Dan moeten wij mensen eigenlijk ook aanwerven. Dus we lopen ook tegen die termijn aan. En we zien ook dat er daar een aantal mensen zijn die loopbaanonderbreking genomen hebben, tijdelijk ziek zijn. En we hebben dat allemaal opgevangen met tijdelijke contracten. En we willen die eigenlijk bestendigen om de dienst robuuster te maken. Want we hebben gemerkt in het verleden, als iemand uitvalt, op een duur heeft dat een sneeuwbaleffect. Want mensen moeten vervangen, moeten meer dossiers draaien. En dat is eigenlijk niet goed om dienstverlening te kunnen garanderen. Dus op die manier zijn we te werk gegaan. We hebben dat inderdaad in ene bulk genomen, zodat we inderdaad aanwervingen konden doen. Daar hebben in totaal 120 mensen op gesolliciteerd op die vacatures. We hebben dan daar 80 vacatures van weerhouden op basis van diploma-vereisten. Die mensen hebben dan schriftelijk examen gedaan op Thomas More, omdat dat met zoveel mensen was. En om het AI-gegeven ook wat te vermijden, hè, zodat mensen met ChatGPT de examens niet konden doen. De mondelinge examens zijn geweest en deze week gaan nog mensen naar nog verder aan de assessment nog gaan en dan kunnen we gaan aanwervingen doen. Je had ook nog gevraagd, Cindy, om te kijken van hoe zijn eigenlijk de cijfers van de jaren verlopen. Hè? Nu, als we kijken, het totaal maatschappelijk werkers van het OCMW, dus dat is eigenlijk het geheel, hè, hadden we in 2019 een 30,5 VTE en in 2026 43,67. Dus dat is eigenlijk over de volledige welzijnssite eigenlijk, hè, dus huizen van het kind, sociale dienst en senioren. Als we enkel kijken voor sociale dienst, dan was er in 2019 21,5 VTE en in 2026 zitten we op 34,27. Dus ik denk dat we daar inderdaad een duidelijke ambitie uitspreken, dat we onze dossiers goed willen draaien en dat we mensen tot aan hun rechten willen laten komen. Dus,
Ja, ik denk dat gewoon even misschien een beetje verschietachtig in het algemeen was, dat de mensen in het algemeen, zeg ik dan, via de pers dan vernemen van, eerst zeggen ze van 2, dan van 11, mm-hmm. van waar komt dat in één keer op die korte tijdspan? Mm-hmm.
Ja, zeker, dat begrijp ik. Ja. Hè, dus het was vooral...
Vandaar de vraag.
Ja, gemakkelijk om dat in één keer open te schrijven en inderdaad de examens ook allemaal samen te doen. Dus dat boeken wel wat efficiëntiewinsten mee natuurlijk, als je dat op deze manier kunt doen. We hebben dat ook goed kunnen promoten, wat ook gemaakt heeft inderdaad dat er heel veel mensen op afgekomen zijn en dat we nu echt wel de keuze hebben om tussen goede profielen ook te kiezen.
Oké, dat is goed, dank u wel.
Ja. Oké, dan gaan we over naar punt 30, dus controle op verfvuil, Cindy, is ook een punt van jou.
Ja, dank u. Ja, wij vroegen ons af of er plannen zijn voor eventuele bijkomende initiatieven in de meerjarenplanning betreffende zwerfvuil en sluikstorten, omdat wij toch wel graag een net en ordelijk mol hebben.
Het antwoord erop is ja. Ik denk dat we daar samen aan hetzelfde heel veel trekken. Dus een proper en net mol, en dat is niet alleen het centrum, dat is ook de gehoogte. Dat blijft uiteraard een prioriteit. En ik denk ook dat we in het nieuwe meerjarenplan wel de ambitie hebben om die strijd minstens op hetzelfde niveau te houden en eigenlijk nog verder op te voeren ook nog. Dus dat is zeker een ambitie die dat we hebben. Want ik denk dat iedereen hier wel weet dat zwerfvuil en sluikstort een van de grootste ergernissen zijn die er leven bij de mensen. Ik denk ook dat we dat alleen maar kunnen onderschrijven en dat we absoluut de strijd daartegen, hoe moeilijk het soms ook is, dat we die zeker gaan blijven voeren. Hè.
Ja, dat is goed. Ja, je weet, wij halen dat meermaals aan.
Maar dat is
heel belangrijk. En nu dat we het toch over dat zwerfvuil hebben, wij lazen overlaatst in de pers betreffende die twee mountainbikers die daar die gasboete riskeerden. Nu... dat verhaal, hoe is dat eigenlijk afgelopen? Want...
Dat weet ik niet, want ze hebben de boete nog niet gekregen.
Wat niet?
Ze hebben de boete nog niet gekregen, dus ik heb ook geen idee wat dat afgelopen is.
Nee, maar blijkbaar hebben die mensen aan de gemeente ook wel een mail gericht met de vraag van wat dat daarmee gebeurde. En
maar ik denk
toen
dus...
zouden ze daar geen antwoord... Ik weet niet of dat die mensen...
Nee, maar ik denk... Ja, natuurlijk, ze hebben die mail gestuurd en dan stond het plotseling in de krant. De volgorde dan ook anders gekund. Ik denk dat er verwarring was over de procedure die dat zo'n gasboete eigenlijk volgt. Mm-hmm. Want er stond dan, ik was niet zo heel goed gezind, want zeker het eerste artikel was ook ronduit gewoon feitelijk fout. In die zin, dat er gebeurt, hoe komt zo'n gasboete eigenlijk tot stand? Alle gasboetes komen tot stand, er dient een vaststelling te gebeuren. Door een erkende gasvaststeller. Hè, dus in het kader van de maatregelen die we bijkomend nemen, zullen we straks ook nog een punt goedkeuren dat ze moeten bijdragen aan de strijd tegen zwerfvuil. Dus een gasvaststeller, je stelt dat vast. Nu, ik kan u wel garanderen, het lijkt of dat mensen zijn die zomaar iets doen. Dat is niet zo. Die volgen daar wel een bepaald tramien voor. Van wat wordt er weggegooid, wat kunnen we ook zien, het moet vastgesteld worden, waar vindt dat plaats, hoe groot is die hoeveelheid, dus die hebben wel een afwegingskader dat die volgen. Op basis daarvan doen die dan een vaststelling. Die vaststelling heeft de vorm van een PV, van kijk, ik heb dit gezien, dat wordt dan aan de gasambtenaar overgemaakt. Dus wij zijn daar eigenlijk geen, het is niet aan een rechter, maar wij zelf zijn geen rechter. Wij doen gewoon die vaststelling van kijk, daar is mogelijk iets gebeurd. Die vaststellingen die sturen wij naar de gasambtenaar. Die stuurt op het is een vrouw op haar beurt, een startbrief zal ik het noemen, naar de mensen die dat geïdentificeerd zijn en die dat dus eigenlijk mogelijk een gasovertreding begaan hebben. Maar dat is eigenlijk nog maar de start. Op dat moment volgt nog een moment waarop dat je eigenlijk kunt met de gasambtenaar in gesprek gaan en je zaak kunt komen bepleiten. Van ja, er kunnen ook fouten gaan, maar het blijft mensenwerk. Het kan ook zijn dat we iets gezien hebben en dat verkeerd geïnterpreteerd hebben, dus dat er eigenlijk helemaal geen overtreding gebeurd is. Maar die interpretaties doen wij niet, dat gebeurt in dat proces. En dan, nadat dat plaatsgevonden heeft, zal de gasvaststeller een inschatting maken van ja, hoe zwaar is dat misdrijf. Want er is ook de bedragen of de mogelijke sanctie eigenlijk, want we hebben het altijd over boetes, maar dat hoeft niet per se altijd een boete te zijn. Die varieert. En dus op basis daarvan zal dan de gasvaststeller zeggen van ja, kijk, ik heb hier op basis van het PV uw verhaal. Stel ik vast van ja, er is een overtreding gebeurd of niet, en ik leg je die boete op. En dan kun je nog eens in beroep gaan bij de politierechtbank als je het daar nog niet mee eens bent. Dus dat betekent ook wel, dus, het is niet dat wij hier zomaar aan de lopende band gasboetes uitdelen aan Jan en alle man. Er zit echt wel een heel proces achter. Er zijn mensen bij ons die er heel veel tijd in steken om camerabeelden te zien. Om het is nu de week van de handhaving, maar we maken er altijd een maand van. Om eigenlijk ook op straat nu bijkomend mensen te betrappen. We hebben de OVAM-vaststellers gehad. Er zijn heel veel mensen die er heel erg veel tijd in steken en die gaan er echt niet licht over. Dat wil ik wel even ter verdediging van hen wel meegeven. Het probleem is dat het soms niet altijd even duidelijk is. Ja, wat is hier nu juist een sluikstort? En dat die interpretatie, en daar is in dit verhaal, daar schuurt het. Dat voelde ook aan dat verhaal van die mensen. En ik denk wel dat we ook, elke legislatuur wordt ook het gasreglement wel herzien. Dat gaan we ook deze legislatuur doen. Dat is niet dat gewoon een grote revolutie is, maar gewoon kijken, ja, is dat nog up-to-date? En ik denk dat we daar eens moeten kijken of dat we het misschien nog helderder krijgen. Maar wel op een manier waarbij we nog altijd wel, echt wel problemen die er zijn, waarbij we die wel effectief nog wel kunnen aanpakken en beboeten. Want als want gaswet, gasreglementen, gasregels, moeten ook wel sluitend zijn. Maar menselijk, dat deel ik wel. Dat deel ik absoluut zelfs. Want het draagvlak is ook belangrijk. Want wij kunnen ook alleen maar vooral mensen blijven vatten en sensibiliseren. En ook vooral mensen die dat goed voor hebben, het goed laten blijven doen. Wanneer er voldoende draagvlak is voor de regels die dat wij hier beslissen. Dat denk dat het niet alleen voor gasvaststellingen is, maar dat het eigenlijk voor alle regels is. Dus dat onderschrijf ik volledig. Maar om nu dit specifieke geval, natuurlijk kan ik niet graag op specifieke gevallen ingaan. Er is wel een heel proces, procedure, en er is wel heel veel nuance in dat verhaal ook. En ik zeg het, dat is volgens mij nog niet afgehandeld. Het is ook niet aan mij om daar enige uitspraak in deze of geen richting over te doen. Maar dus ik denk dat die procedure, ik heb er wel vertrouwen in, dat die procedure goed gelopen wordt, dan gaat er ook wel een redelijke uitkomst krijgen, hoop ik. We zullen dat zien. We hebben daar zelf geen impact op.
Ja, ik hoop dat natuurlijk ook, want ja, laat mij duidelijk zijn. Het is echt niet de bedoeling dat we vuilzakken gaan vullen en dan in de vuilbakken gaan dumpen. Maar deze is echt wel een verhaal. Ja, ik vind dat een hele straffe en met een beetje gezond verstand ga ik er toch ook wel van uit dat die mensen daar geen boete voor gaan krijgen. Want als dat zo is, dan dan gaat toch ook weer heel anders op gereageerd gaan worden. Dat is een beetje absurd. Maar ik begrijp wat je bedoelt, maar ja, het is een beetje. Ja.
Ik denk als dat effectief een. Je meteen wat vertrouwen moet nemen in de gasambtenaar die dat dagelijks zo'n dingen beoordeelt. En ook heel specifiek over dit specifieke geval. Ik ga daar nu niet verder op ingaan, want ik moet ook heel eerlijk zijn. Het is ook niet aan mij om daar een oordeel over te vellen. Maar ik denk wel, ja, in het algemeen moeten die regels natuurlijk wel billig zijn en dat er een zekere gedragenheid voor is. Maar ik denk wel dat we allemaal wel onderschrijven dat we sluikstorten en zwerfvuil willen blijven aanpakken. We moeten ook zien dat die regels ook niet te laks worden. En soms is dat een moeilijke evenwichtsoefening. En hier schuurt dat ergens. En we zullen zien wat dat daar de uitkomst van is. Maar wat niet wegneemt, dat we zullen absoluut wel die strijd blijven voeren. En ik denk ook de grote excessen moeten we er absoluut wel uithalen. Maar ook de vele kleinere, want onderschat dat ook wel niet. Zeker zwerfvuil is een opeenstapeling van allemaal hele kleine afvalfracties. Hè. Ja. Een sluikstort is altijd heel duidelijk, heel veel. Dat kun je ook melden, daar ruimen we ook meteen op. Zwerfvuil is veel moeilijker, hè. Maar als je ziet wat de netheidsverantwoordelijken vrijwillig elk jaar ophalen, ja, dat is hallucinant en dat blijft ook elk jaar maar stijgen, dus ze doen dat zeer goed. Dat ophalen, en langs de andere kant blijft er ook wel vrolijk verder gestort worden. En ik hoop nog mee te maken dat we een punt komen waarbij dat kantelt. Hè. Waarbij dat ze nog altijd zeer goed hun best doen, maar waarbij dat we effectief een jaar minder ophalen. Maar tot de afgelopen 6 jaar is het altijd maar meer en meer en meer geweest. En ik denk, die evolutie moeten we absoluut stoppen. En er zijn verschillende dingen voor nodig. En boetes zijn, is er daar eentje van. En goede sluitende regels is er ook eentje van. Maar daar zullen wij ook nog wel in de komende jaren werk van maken.
Oké, dank u wel.
Dan gaan we over naar punt 31, betreffende de voetbalkantine van Mol Postel. Cindy?
Ja, dank u. Ja, de terreinen met voetbalkantine in Mol Postel zouden verkocht worden, wat voor bezorgdheden zorgt bij de inwoners van Postel. Ook al is het grootste gehucht met het kleinste aantal inwoners. Maar het is toch naast het sportieve heeft dit toch ook wel een sociale en maatschappelijke functie. Dus wat is hier de stand van zaken?
Ja. Ik kan van het patrimonium al een stukje toelichten. Misschien liever ook nog van het dorpenbeleid, ja. Ook nog een beetje extra. Denk ik zo, ja, voor alle duidelijkheid, wij zijn ook geen eigenaar of zo van die domeinen. Ik denk dat het eerder van ja, het agentschap natuur en bod, dat er een andere eigenaar is. Ja, waar denk ik een aantal mogelijkheden zijn, hè. Dat kan inderdaad een verkoop worden. En men heeft in het verleden ook al wel eens gevraagd of wij als gemeente geïnteresseerd zijn. Maar uiteraard, ja, wij kopen zelf ook geen gemeenschapshuizen, infrastructuur. Dat is niet echt onze hoofdtaak. Maar wat natuurlijk even goed kan, zoals in het verleden, daar kunnen ook bijvoorbeeld erfpachten op afgesloten worden. Dus wij zijn altijd wel draaiende partij. En wij geven dat vaak ook aan kerkfabrieken en aan andere overheidsinstanties mee. Dat het altijd wel fijn is als er nog, laat me zeggen, eigendommen liggen van de overheid als die maatschappelijk goed gebruikt worden. Ja, hebben wij de filosofie met onze eigen gronden, met die van de kerkfabrieken, de dikke naten en zo, hebben we natuurlijk liefst, als dat zou kunnen, dat dat kan gebeuren. Uiteraard kan door, ja, bijvoorbeeld de voetbalclub, hè, die daar gebruik van maakt, die denk ik ook sinds jaar en dag het gebouw onderhouden heeft. Dus we hebben zeker die signalen gegeven dat wij dat heel belangrijk vinden. En dat we ook niet zomaar vinden aan een voetbalploeg die draait. Allee, inderdaad, Postel 3000 hectare, denk ik, en 180 inwoners. Maar laat me zeggen dat alles van verbinding op zich heel belangrijk is. Maar ja, het is geen kerntaak voor ons als gemeente om dat te doen. Moest nu bijvoorbeeld de voetbal dat wel willen doen, of een andere instantie in Postel, dan zijn er natuurlijk de infrastructuursubsidiereglementen die we hebben, zijn er de mogelijkheid tot renteloze leningen om daar dingen mogelijk te maken. Maar wel heel belangrijk dat eigenaarschap ook absoluut bij de buurt komt te liggen. Want alleen dan werkt zoiets, dan werkt een sportclub, dan werkt de gemeenschapshuis, als dat eigenaarschap vanuit de buurt zelf is. Ja, blijven die plannen om te verkopen? Ja, op zich heb ik daar zelf weinig zicht op. Ja, ik zeg het omdat wij ook niet degene zijn die de eigenaar van de grond zijn. Maar we hebben in ieder geval, denk ik, ook wel, als we dat hoorden, dat ook wel gemeld aan de mensen van Postel, van ja, neem contact op. En ja, maatschappelijk zou een van de mooiere dingen, denk ik, zijn dat zij bijvoorbeeld daar nog zoveel jaren een erfpacht op zouden kunnen hebben. Ja, dan heb je een zakelijk recht. Dan kun je een stukje instaan voor dat gebouw voor de volgende jaren. Kan dat een belangrijke functie, want dat is daar toch wel een beetje een bruggebouw, laat het me dan zo zeggen, hè, waar de Postelse gemeenschap,
ja,
klein, maar wel heel hecht en heel fijn eigenlijk, ja, toch een stukje een uitvalsbasis heeft. En uiteraard, ja, hopen wij wel dat het daar kan blijven.
Ja.
Ik zou misschien even van het dorpenbeleid nog wat extra toelichten. Hè. Wij zijn inderdaad al een keer in Postel geweest, hè, met het ja, een aantal kartrekkers die dat al jaren, hè, in Postel, zoals Natuurlijk Postel, dat is een heel hechte groep. Het parochieteam is daar een heel hechte groep. Hè. Vroeger waren ze gehuisvestigd in de abdij. Ondertussen zitten ze inderdaad in die voetbalkantine. Dus het zou heel goed zijn, hè. We hebben er nog een voetbalploeg, dat die inderdaad met alle organisaties die er zijn, dat doen we trouwens in elk dorp. En we zijn nu aan ons negende traject bezig vanuit het dorpenbeleid. Ik mag al wel zeggen, denk dat we de ambitie hebben om nog door te zetten. Hè. En dan hoop ik eigenlijk één als eerste in Postel volgend jaar te starten. Omdat we daar al heel vaak gesprekken hebben gevoerd. En ja, het is zo, we hebben 10 dorpshuizen in Mol. En we hebben 12 dorpen. Dus dat wil zeggen dat er 2 zijn zonder een dorpshuis. En dat is Postel en dat is Ezaert. Dus dat zijn de 2 dorpen waar dat we toch mee aan de slag moeten gaan om te zien welke locatie is voor hun dan de locatie om de gemeenschap bij elkaar te brengen. En inderdaad, ik denk dat er 185 inwoners zijn in Postel, maar voor ons ook even belangrijk. Dus wij gaan daar zeker ook starten samen met toerisme, omdat zij er natuurlijk ook heel veel energie insteken, ook in de abdij. Er is nu een podcast gemaakt, hè, die meer dan 1000 keer al gehoord is. Dus ondernemen, we hebben daar de Frietstraat, hè, waar wij ook met ondernemen dan de contacten mee hebben. En dan dorpenbeleid. Dus de bedoeling is dat we de handen in elkaar slaan en samen met de bewoners gaan kijken van wat hebben zij nodig. Dat is geen dat we altijd doen met dorpenbeleid. Wat hebben de mensen nodig? Hoe kunnen we daar dan in faciliteren? Want het is al zoals onze burgemeester zei, het moet wel echt van de mensen komen en ze moeten er ook wel echt goesting in hebben. Hè? Want het gebouw zelf zijn zeker wel werken aan. Er ligt nog een asbestdak op en zo. En het is altijd ook evidenter als dat verenigingen aanvragen, hè, dan dat wij een gebouw zouden kopen met asbest en noem maar op. Dus ik hoop dat we daar de volgende 2 jaar nog heel mooie samenwerkingen kunnen opzetten. En dat ze daar inderdaad met de eigenaar, en dat is in dit geval Agentschap Natuur en Bos, dat ze daar goede contacten zelf ook kunnen mee opzetten. En wij gaan die faciliteren en ondersteunen waar we kunnen.
Oké, dat is goed. Dank u wel.
Dan komen we nu aan punt 32. Overlast door fatbikes en e-steps in het centrum en aan de scholen. En dat komt van Mark. Mark, aan u het woord.
Dank u, voorzitter. Ja, voorzitter. Wij merken een sterke toename van fatbikes en elektrische steps. Vooral gebruikt bij en door de jongeren. Wat ooit bedoeld was als een handige vervoermiddel, zorgt vandaag steeds vaker voor overlast en gevaarlijk gedrag in het centrum van Mol en rond de schoolomgevingen. Er wordt regelmatig onrespectvol gereden op voetpaden en tussen de voetgangers, vaak in groepen en zonder aandacht voor andere weggebruikers. Daarnaast worden deze voertuigen steeds vaker gebruikt als statussymbool, wat de problematiek versterkt. Dus wij hebben toch wat vragen voor de burgemeester en Schepen, of het college van burgemeester en Schepen. Welke concrete maatregelen neemt of zal het gemeentebestuur nemen om overlast door de fatbikes en de elektrische steps in het centrum van Mol rond de school te beperken? Is er al sprake van specifieke controles op gedrag zoals rijden op voetpaden in groepen of het hinderen van ander verkeer door deze voertuigen? En dan onze derde vraag is, wil het gemeentebestuur een beleid uitwerken gericht op respect en hoffelijkheid in het verkeer, specifiek met betrekking tot het gebruik van deze voertuigen, die fatbikes en die e-steps?
Schepen, Vulgaren, Valgaren, en eventueel aanvulling.
Ja, zal ik starten. Dank u wel, collega, voor de vraag. Om te antwoorden op vraag 1 en vraag 3, die zou ik graag samen nemen. Dus welke concrete maatregelen neemt het gemeentebestuur of zal het gemeentebestuur nemen? En of dat we een beleid willen uitwerken, gericht op respect en hoffelijkheid. Ik denk dat dat zeker mogelijk is. Verkeersveiligheid is absoluut een prioriteit. En ik wil u bedanken voor de vraag. Ik denk naar de analogie met sensibiliseringsacties die we gedaan hebben rond correct parkeren recent. Dat was in de zomermaanden, ook naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar, hebben we daar in de politiezone Balen-Dessen-Mol een campagne gedaan, correct parkeren, waar we een verkeersquizje aan gekoppeld hadden. Daar hebben 704 deelnemers aan deelgenomen en daar hebben we ook 54 overtredingen vastgesteld. De bedoeling, laat mij duidelijk zijn, was eigenlijk niet om meer boetes uit te schrijven, maar vooral om mensen daar rond te sensibiliseren en te informeren. En ik denk, want de fatbikes en de e-steps, maar vooral de fatbikes, is een relatief nieuw fenomeen. Ik denk dat de regelgeving daar rond ook nog veel te weinig bekend is. Dus daar kunnen we zeker wel rond werken. En we hebben ook een overleg binnen de politiezone met de diensten mobiliteit. En dan organiseren we dat samen met de verkeerspolitie. Dus ik denk dat dat een goede suggestie is. Dan op uw tweede vraag te antwoorden, worden er specifieke controles gevoerd? Dat is eigenlijk meer iets voor de politie, maar ik weet vanuit het overleg dat daar inderdaad regelmatig controles gedaan worden. Bijvoorbeeld in de stationsomgeving of op de scholen. En dan kiest men ervoor om het op het schooldomein te doen. En dan gaat het er vooral om de illegale, fatbikes, dus die eigenlijk ja, sneller rijden dan dat ze zouden mogen rijden, om die eruit te halen en die worden dan ook in beslag genomen. Juist de cijfers heb ik niet. Ik weet niet of de burgemeester daarvan op de hoogte is.
Ze hebben mij gezegd dat er toch meer dan 20 in de kelder van de politiegebouw zouden staan. Dus je hebt eigenlijk twee soorten. Hè. Als je maar 25 rijdt en je moet meetrappen, wordt het als een elektrische fiets beschouwd en is er ook geen reglementering naar leeftijd of zo. Als bij wijze van spreken met een gashendel is en je moet niet trappen, ja, dan is het eigenlijk een brommer, denk ik. Allee, dan kun je het zo eerder beschouwen. Ja, en dan natuurlijk, ja, moet je uiteraard 16 zijn, moeten daar nog een aantal regels rond zijn. Dus men gaat vooral controleren of de, ja, de fatbikes voldoen aan de reglementering. En als dat niet is, ja, dan en, ja, we noemen ze illegaal of niet voldaan aan de regels, hoe moet je het eigenlijk noemen. Ja, dat is denk ik wel een van de beste sancties die ze kunnen doen, die voorlopig in beslag nemen en dan natuurlijk wel zorgen dat de juiste procedures gevoerd worden, dat denk ik ook de ouders mee geattendeerd worden, want heel vaak gaat het over minderjarige, bijna altijd denk ik, ja, over minderjarige kinderen, maar het is wel iets waar de politie zich extra op inzet. Natuurlijk hebben we ook al eens gezien, denk ik, in het Brusselse, dat bij een achtervolging van een heel klein, van een jongetje op een step, dat op een gegeven moment ook fataal afgelopen is. Dat de politie natuurlijk wel zegt dat wij kunnen, ja, controleren in veilige omgevingen, ja, dat is natuurlijk altijd het handigste. En bijvoorbeeld, ja, het stallen in de scholen of bij de in- en uitgang van scholen zijn natuurlijk ook heel veilige omgevingen. Maar zeker de politieraad gaat daar, ik denk dat daar ook de korpschef de volgende keer ook voor Balen, Desselmol, want het is een vraag waar de politie natuurlijk direct gaat zeggen van, we zijn daar al op aan het inzetten. Maar goed, er zijn ook kinderen van Balen die daarmee naar hier rijden, zijn er ook van Dessel naar hier. Dus eigenlijk is dat ook wel belangrijk. En zelfs als we daar een soort hoffelijkheidscampagne voor gaan doen, is politie altijd vragende partij om die in de drie gemeenten eigenlijk samen uit te rollen. Ook samen te communiceren met de communicatiediensten te versterken. Maar je merkt zeker ook in een aantal steden en zo van, en ik denk dat het heel belangrijk is, de politie heeft het ook al op zijn radar staan en is daarmee bezig. Want je voelt inderdaad toch wel aan dat daar de laatste periode waar aan het kantelen is, de aantallen zijn groter aan het worden en zo. Dus des te belangrijker is, denk ik, als het natuurlijk, als er reglementair correcte voertuigen die reglementair gebruikt worden, uiteraard heeft daar niemand iets tegen, maar het fietsen, ja, op plaatsen waar je niet mocht fietsen, rakelings langs mensen, het veel te hard zijn, zo'n beetje de opgefokte brommertjes van Camino's misschien van heel veel jaren geleden, waar het wat mee te maken misschien kan hebben. Ja, dat zijn onveilige dingen. Ja, en daar moeten we, denk ik, de jongeren tegen zichzelf beschermen, maar ook evenzeer de andere weggebruikers. Dus denk ik een zeer relevante vraag, waar de politie al mee gestart is mee te gaan handhaven. Maar dat we zeker, denk ik, in overleg met scholen en andere partners daar verder moeten zetten. Ik zal ook aan de politieraad vragen om daar ook verder verslag van te gaan brengen, eigenlijk. Yep.
Mm-hmm. Oké.
Okay. Alsjeblieft.
Dank
u. Dan zou ik graag punt 33 en 34 samen behandelen. Punt 33, onmiddellijke versterking van de veiligheid in Mol vanwege Vlaams Belang Mark. En veiligheid in Mol vanuit Geruid Memo Landen. Eerst Mark.
Ja, voorzitter, we stellen vast dat de veiligheid in Mol onder druk staat. Vooral in het centrum, stationsbuurt en de uitgaansbuurt. Ondanks deze eerdere incidenten blijft veiligheid binnen het gemeentelijk beleid een onderbelicht thema. Beleidsdoelstelling 6 van het meerjarenplan 2020-2020, ik citeer even, is een dynamische gemeenschap met een levendige en duurzame en veilige buurten. Toont dit duidelijk aan, veiligheid vormt slechts een onderdeel van een bredere doelstelling, terwijl het beschikbare budget en de inhoudelijke klemtoon hoofdzakelijk liggen op de sociale samenhang en de dorpenbeleid, niet op handhaving of op criminaliteitspreventie. Wij vragen dat het gemeentebestuur onmiddellijk bijkomende maatregelen neemt om de veiligheid in Mol te versterken. Concreet, politiekantoor bijvoorbeeld permanent open 24 op 7 of 7 dagen. De bestaande camera's live monitoren in plaats van enkel achteraf als er iets gebeurd is. Meer nacht- en weekendpatrouilles inzetten met ondersteuning van een drugshond eventueel. Of andere mogelijke middelen die voorhanden zijn. Een plaatsverboden opleggen aan gekende onruststokers in de uitgangsbuurt. Wij dringen erop aan dat het gemeentebestuur deze maatregelen onverwijld uitvoert en veiligheid als absolute prioriteit behandelt, zodat inwoners zich opnieuw veilig kunnen voelen in hun gemeente. Dat was mijn vraagstelling.
Aanvulling door Lambert nog?
Ja, dank u wel, voorzitter. Op 28 september moesten we helaas vernemen dat er die nacht een dodelijke steekpartij heeft plaatsgevonden in de Corbystraat. Natuurlijk los van het verdriet dat dit heeft teweeggebracht bij de familie en de vrienden van het slachtoffer, roept dat toch wel ernstige bezorgdheden op over de toekomst van onze uitgangsbuurt. In de afgelopen 14 jaar zijn er maar liefst 4 dodelijke incidenten geweest. 4. We moeten dan ook vaststellen dat er wel degelijk problemen zijn. Dit vraagt om een duidelijke en krachtige aanpak. Daarom vragen we ook aan het gemeentebestuur om een actieplan op te stellen dat de veiligheid in ons centrum en Corbystraat herstelt en het vertrouwen van onze burgers terugwint. We hopen dat het gemeentebestuur herkent dat de huidige maatregelen en werkingsmiddelen helaas niet de beoogde resultaten opleveren. Ook alles inzetten op het nieuwe kamersysteem zal niet genoeg zijn. Er is nood aan de zichtbare aanwezigheid, een actieve begeleiding en echte samenwerking. En dit in de samenwerking met politie, café- en waterscholen, maar ook jeugdorganisaties, handelaars, buurtbewoners. Iedereen kan hierin bijdragen. We doen deze oproep vanuit oprechte bezorgdheid. Op momenten van collectieve rouw en onzekerheid is senioriteit en samenwerking essentieel. Helaas merken we dat sommige partijen de tragische incident aangrijpen voor politieke winst en dat is betreurenswaardig. Ook betreuren we dat er vanuit de gemeente geen krachtig verbindend signaal kwam dat de gemeenschap kon samenbrengen. Een boodschap van hoop en solidariteit los van partijpolitiek. Laat ons niet wachten tot er opnieuw slachtoffers vallen. De veiligheid van al onze inwoners moet altijd, maar ook altijd, op de eerste plaats komen. Dank u.
Dank jullie allebei voor de vraagstelling, want denk ik een thema dat iedereen denk ik heel nauw aan het hart ligt, dat is de veiligheid. En de veiligheid heeft heel veel aspecten. En dat is natuurlijk een inzet met een heel belangrijke partner, zijn ook onze lokale politie, want het gaat denk ik eerst makkelijk denk ik met de vraag van Mark op zich gaan starten, waar inderdaad heel terecht gezegd wordt van, zou je zeggen, buurten kunnen maar levendig en duurzaam zijn en dynamisch zijn als ze ook veilig zijn. Allee, dat is zo, dat hangt allemaal met elkaar samen. Wordt ook wel een stukje gekeken, dat is natuurlijk vanuit de gemeentelijke bril, als je dan zo dat meerjarenplan kijkt, lijkt het uiteraard alsof dat daar niet zo heel veel middelen naartoe gaan. Maar natuurlijk wel niet mogen vergeten dat onze dotatie die we als lokaal bestuur jaarlijks aan de politiezone overmaken, nu al bijna 7 miljoen euro bedraagt, dat is bijna 170, 180 euro per inwoner. Als we dat gaan benchmarken, hebben we op zich vanuit de gemeente Mol een serieuze ondersteuning van onze politiekorps, die ook de voorbije 5, 6 jaar met heel wat VTE zijn kunnen gaan uitbreiden met het oog meer op straat te zijn, meer zichtbaar te zijn. Allee, dat is een belangrijke, maar een van de grootste uitgavenposten naar veiligheid, dat is één klein regeltje in het budget, is de vorige 6 jaar altijd met minstens 3,5% gestegen, jaren tot bijna 10% gestegen. En dat zijn eigenlijk de werkingsmiddelen van onze lokale politie. En het eerste is, en dat is niet om mij daarachter te verstoppen, maar als gemeentebestuur, heel veel dingen die jullie daar vragen, dat zijn belangrijke thema's om besproken te worden. Ik heb ook al wel het antwoord van de korpschef. Ik ga dat al meegeven. Natuurlijk, korpschef zit hier niet bij aan tafel, kan daar nu niet gaan meediscussiëren. Kan dat in de politieraad zeker wel. En het is een heel uitgestoken hand, maar trouwens ook al doorgegeven aan de korpschef, om de vragen rond veiligheid die hier nu geagendeerd zijn, om die ook op de politieraad te gaan bespreken. Want ik als burgemeester of wij als schepencollege
heb ik geen, ja, laat me zeggen, orders uit te delen aan onze politie. Dat is een autonome organisatie waar de burgemeester voor alle duidelijkheid ook niet de baas van is, want dat leeft ze nog van de gemeentepolitie. De burgemeester kan alles beslissen. Nee, wij kunnen uiteraard wel via het veiligheidsplan, het strategisch plan van 6 jaar, kunnen wij klemtonen leggen. En zoals bijvoorbeeld de voorbije 6 jaar overlast aan het station, een van de grote klemtonen die we gelegd hebben, waar het parket mee gevolgd is. En bij elke overtreding die daar gebeurt, dat het parket ook effectief in werking stelt om, ja, daadwerkelijk te vervolgen. Want daar stoot onze politie soms ook op, dat ze goede acties doen, maar dat er soms het vervolg niet komt. En dat is natuurlijk ook frustrerend voor onze mensen. Het Tonaal Veiligheidsplan is een samenspraak met procureur, met gemeente, met heel wat diensten. Daar werken we op zich heel nauw mee samen. En bijvoorbeeld de korps heeft gezegd van het politiekantoor, als je daar aanbelt, kun je direct nog een live verbinding krijgen met de interventieploegen. Op zich zijn ze wel beschikbaar. Hij zegt wel, de bestaande middelen die we hebben en ook het personeel dat we maar kunnen aanwerven. Want zoals we morgen 100 politieagenten extra willen, het duurt soms bijna, ja, een hele periode vooraleer je ook maar 1 iemand hebt, want er zit ook met aanwervingsprocedures en zo, dat de korpschef natuurlijk wel zegt van, ik moet mijn middelen zo efficiënt mogelijk inzetten. En uiteraard is hij vragende partij en willen wij als bestuur, denk ik, ook bij de meerjarenplanning gaan voorleggen om extra ruimte vrij te maken om nog meer middelen naar de politie te geven, waardoor dat er nog VTE zouden kunnen bijkomen om nog meer, ja, blauw op straat, om zo maar te zeggen. Hè. Dus dat willen we absoluut wel gaan waarmaken. Maar de korpschef moet natuurlijk nu ook binnen zijn personeelsbezetting en een budgettaire context, moet hij zijn middelen zo efficiënt mogelijk inzetten. En hij opteert daarvoor zoveel mogelijk mobiel en interventiegericht bezig te zijn. Dus gewoon 24 op 24, 7 op 7, permanent open. Ja, dat zou willen zeggen dat er heel veel politieagenten vandaag terug binnen moeten blijven, die morgen buiten zijn. Korpschef is daar geen voorstander van, maar wilt wel uiteraard met de politieraad wel kijken welke mogelijkheden dat er nog zijn. Het moeilijke is, we kunnen nu niet in debat gaan met korpschef en collega's, maar we kunnen dat wel op de politieraad. En ik denk dat Sonja daar de vorige keer ook al bij aanwezig was, dat ook mee oppakt en daar ook een stukje die vraag kan gaan stellen. De bestaande camera's live monitoren in plaats van enkel achteraf. Ja, het systeem van de cameraring is al enkele malen uitgelegd geweest. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar wel altijd een grote voorstander van geweest van de camera's. Ik heb er al regelmatig wel, ja, heb ik gevoeld zo van, ja, uiteraard lossen camera's alleen het niet op. Maar als ik cijfers krijg, en heeft de korpschef de vorige keer ook toegelicht van hoeveel criminaliteitsfeiten er opgelost worden door camera's, is dat best wel een heel aanzienlijk aantal. Ja, het debat in de REX vorig jaar is de vraag gesteld van, wilt je meer camera's of niet? Ja, waren wij ongeveer de enige, waren er heel weinig fracties die zeiden van, we willen meer op camera's inzetten. Dat was jullie lijsttrekker toen niet op die moment. En als ik ook zag rond de verkiezingen, zeiden ze, en dat hoeft ook niet op elke straathoek te zijn, maar voor iedereen nog eens duidelijk uit te leggen, die ring wil eigenlijk zeggen, als er feiten in het Molcentrum gebeuren en je gaat er als fietser of voetganger naar buiten, zou je moeten kunnen identificeren als eerste ring en dan de ANPR-camera's als tweede ring als je de gemeente verlaat. En als je dan de recherche daar cijfers van krijgt van hoeveel ze daar al mee opgelost hebben, zijn dat op zich wel heel belangrijke zaken. Maar denk ik wel het van het systeem, stel dat er ergens iets gebeurt en men doet een melding, kan men ook die camera's vanaf dan beginnen te monitoren. Korpschef geeft zelf aan dat het 24 op 24, het constant monitoren van alle camera's, ja, dat dat ook binnen de beschikbare middelen niet haalbaar is. Hij vergelijkt ook met soortgelijke zones dan de onze, dat het daar ook niet gebeurt. Maar ook daar staan we zeker open om te kijken, moet dat misschien wel enkele uren per dag? Zijn er misschien uren waar dat het belangrijker is dan andere uren? Hoe zien we daarnaar? Dat willen we ook wel heel open bekijken. Maar eerlijk gezegd zal de korpschef inderdaad dan ook wel zeggen, als we dat mannetje daar zetten, wil dat wel zeggen dat het dat niet is. We hadden al maanden geleden op vraag onder andere van horeca en anderen ook wel gevraagd van op die vrijdag, zaterdagavonden zorgt toch voor meer aanwezigheid. Het station, dat is al iets van 1 of 2 of 3 jaar, dat men daar al veel meer aanwezig is dan vroeger. En het kan altijd beter, maar dat is in ieder geval een hotspot waar dat de teams ook moeten passeren, ook moeten loggen als ze daar passeren. Dus dat is zeker ook een verhaal. De drugshond, vind ik dat heel belangrijk, want ook in het Nationaal Veiligheidsplan is drugs een van de prioriteiten van het vorige en bij het nieuwe moeten we toch gaan bepalen. Maar de ene drugshond, de tweede is een opleiding en 11 december zou die zijn brevet moeten halen en vanaf dan kan die ingezet worden. Dat is ook belangrijk omdat die maar een bepaald aantal uren naar elkaar kunnen werken, voor acties kunnen ingezet worden. Ook wel moeten wij vaak federale steun leveren dat die ook op andere plaatsen natuurlijk moeten gaan werken. Maar het is absoluut de intentie om die ook meer in te zetten, omdat we toch wel merken dat vaak ja, zo drugs een van die criminaliteitsondermijnende zaken zijn, die toch wel heel wat dingen in de gang zetten, die eigenlijk zeer schadelijk zijn. Dus daar zegt de korpschef ook, het is nu al dat men in het weekend een ploeg extra inzet ten opzichte van de week, omdat men echt ook wel merkt natuurlijk, ja, dan voelen zij dat er zowel in huishoudens qua discussies, maar ook een aantal feiten er die meer zijn. En ook daar wil men wel de analyses gaan maken. Men heeft ook de subjectieve gevoel, maar ook de objectieve cijfers zijn de vorige politieraad ook toegelicht. En dan zegt eigenlijk de korpschef al mee boetade, want Mol is eigenlijk in het algemeen, maar dat is puur op al die cijfers, ja, veiliger of zeker niet onveiliger geworden. Wat niet wil zeggen, dat is natuurlijk voor die wezenwekkende feiten die zich voorgedaan hebben. Heel jonge gasten die mes, ja, die messen, dat weet ik eigenlijk niet, maar minstens één mes dat er getrokken geweest is en dat gehanteerd geweest is. Ja, dat is natuurlijk, als ik zou zeggen, dat is afschuwelijk. Dat moet je proberen te vermijden. Allee, dan moeten we denk ik alles op alles zetten. En dan gaat het ook met je campuslegging op school komt, op opvoedingsondersteuning. Want eigenlijk de ouders, als het over kinderen gaat, ja, tellen ouders ook nog ergens mee in een verhaal van verantwoordelijkheid te nemen, samen met de politie, samen met de maatschappij. Zit je met het verhaal van ja, ik zou zeggen, opbouw, het is een verhaal van velen. Het is een verhaal van heel veel dingen, wat we zeker al beslist hebben, en in het verleden hadden we daar al op gewerkt. Dat is om, het station hebben we al enkele jaren geleden al meer uitgesproken gedaan, en het centrum ook al wel, maar ja, we hebben heel wat openbare verlichting, vooral verlet. Ja, we hebben nu echt wel aan Fluvius gevraagd van, in een grote zone in het centrum, laat die voorlopig, zeker nu de donkere maanden eraan komen, gewoon altijd branden. Dat is minstens al zichtbaarheid. Zichtbaarheid kan al een stukje in een aantal fenomenen tegenwerken. Dus dat is ook al iets heel concreet wat er eigenlijk al gebeurd is. Met de politie heel duidelijke afspraak dat zij ook proberen, bijvoorbeeld in de weekdagen, 5-6 uur bij het sluiten van de winkels, dan wordt het ook al donker om dan meer aanwezig te zijn. Uiteraard de vrijdag en zaterdagavonden. En voor de rest alle overlastgevoelige plekken te bekijken van Balendessel en Mol. Want dat is natuurlijk altijd wel, onze politie werkt niet alleen voor Mol. We zijn wel de grootste financierder. 60% van de politie betalen wij, terwijl wij veel minder inwoners hebben dan 60%. Heeft ermee te maken dat ook de toeristen die in de zomer komen en zo, de scholen, dat zit allemaal in een factor die ooit bij de politiehervorming meegerekend is. En daarom is natuurlijk wel, als we bijvoorbeeld 6 personeelsleden bij aanwerven bij de politie, zal de gemeente Mol er 3,6 van betalen. Balen een kleiner deel en Dessel nog een kleiner deel. Dus we moeten er ook wel op toekijken dat er denk ik ook wel, ja, ook wel die correcte inzet in Mol gebeurt. Dat denk ik voor alle duidelijkheid dat dat wel het geval is. Een hele belangrijke vind ik uw vierde, de plaatsverboden opleggen aan gekende onruststokers in de uitgangsbuurt. Dat werkt altijd op dezelfde manier. De politie, als zij dat vaststelt, die moeten bestuurlijke actes maken. Die bestuurlijke actes worden mij als burgemeester overhandigd. En dan kan ik daarmee aan de slag. En heb ik in het verleden al regelmatig plaatsverboden opgelegd. Of ooit ook al een vraag van de politie om extra identiteitscontroles te doen als zij dat achten. Dus bij deze, en de korpschef weet dat ook, van als dat onderbouwde zaken zijn, want ik moet het motiveren. Ja, dan kun je bijvoorbeeld een plaatsverbod voor zoveel maanden, bijvoorbeeld zeggen van die plaats, 2 kilometer daar vandaan moet je blijven. Ik heb dat in het verleden al regelmatig uitgesproken gehad en ik zal niet nalaten, absoluut niet, als daar dossiers zijn, gekende dossiers, waar de politie zegt van, dat is nu regelmatig dat er overlast bezorgd wordt en daar is een duidelijke motivatie, zal ik mijn verantwoordelijkheid daar zeker in nemen, zal ik die plaatsverboden opleggen. De politie heeft dan het voordeel, als die plaatsverboden niet nageleefd worden, dat zij dan harder kunnen optreden. Dat zij dan sneller kunnen zeggen, van, jij mocht hier niet zijn, jij bent toch hier, wij weten dat jij hier bent. Ja, we kunnen nu eigenlijk de openbare ruimte uithalen, al minstens voor een tijdje. Maar dus versterken, denk ik, ook wel een stukje preventief voor een aantal feiten. Maar vooral op straat aanwezig zijn en aanwezig zijn als de mensen er zijn. En natuurlijk, dat is een moeilijke. We hebben ooit een steekpartij aan het station gehad dat een politieagent op 20 meter daar vandaan gewoon stond. Ja, ik denk ook camera's voor alle duidelijkheid houden. De feiten die uit woede, uit emotie gebeuren, houden die denk ik niet tegen. Allee, dat is heel duidelijk, allee, dat weten we. Maar het kan natuurlijk wel heel belangrijk zijn dat de personen die dat daar de verantwoordelijke voor zijn, ja, dat daar een stukje kan herkend worden. En politie heeft toch al een aantal plaatsen. We hebben bijvoorbeeld ook, jullie weten dat, zo een geldautomaat, een mol, zo de statiestraat. Ja, politie heeft dan eens wel extra camera's gevraagd, want soms is er ook gewoon crimineel gedrag dat bijvoorbeeld mensen van de west, van ver vandaan gewoon naar mol komen, maar dicht bij de grens is. Soms om gewoon om geld te geraken, maar waar er voor de rest niks bij tussen zit. Rond al die fenomenen is men wel aan het werken. Dessel heeft ondertussen ook zijn cameranetwerk ook bijna compleet en je voelt nu aan, Balen, en je voelt nu aan dat Dessel dat ook een stukje aan het bekijken is. Politie heeft wel graag dat het allemaal op hetzelfde systeem gebeurt. Dan zou je bijvoorbeeld, als er heel veel volk is of een hele drukke dag, kun je real-time volgen. Maar stel nu dat er een melding komt van er is iemand ergens onwel geworden of zo, kunnen ze eigenlijk direct die camera's ook inschakelen om dan de hulpdiensten bijvoorbeeld daarin te sturen. En je kunt ook zeggen van, ja, we hebben momenten in de week waar we misschien toch voor gaan zorgen voor een aantal heel gevoelige locaties. Dus allee, daar zijn nog wel heel wat mogelijkheden, maar het gewoon direct helemaal te doen, ja, dan moeten we gewoon eerlijk zeggen, als wij iets willen beloven, dat kan denk ik de politie niet waarmaken, maar wel het engagement om, denk ik, dat krachtig signaal dat denk ik iedereen hier geeft, dat ik ook van het lander hoor, van ja, pak dat aan, allee, kom met maatregelen. En dat is natuurlijk de vraag die we ook aan de korpschef gemaakt hebben. Ja, dat zal de volgende politieraad, zal uiteraard denk ik, ja, vanuit Moldaan opeenstaan. Ik voel er ook trouwens veel begrip bij de burgemeester van Balen en Dessel. Want op dat gebied zijn we natuurlijk drie gemeenten die heel kort bij elkaar hangen. De feiten zag je zelfs dat die een beetje gemeentegrensoverschrijdend zijn. Dat beseft iedereen. Dus evenzeer mijn collega's van Mol en Balen. Ik ben er wel zeker van, een politiecollege, dat we wel allemaal die boodschap al gebracht hebben, voor alle duidelijkheid, gaan blijven brengen. Van hoe kunnen wij met toch al de aanzienlijke middelen die we hopelijk nog wat kunnen verhogen, ja, hoe kunnen we bijvoorbeeld de wijkagent terug meer in zijn sterkte zetten? Dat is ook iets van de laatste jaren waar echt nog veel werk aan de winkel is. Hoe kunnen we, ja, gewoon aanwezigheid van politie op straat verhogen? En hoe kunnen we dat personeel doen, nog bijkomend aangeworven krijgen. We gaan uiteraard ook nog samen zitten met de cafébazen, de handelaars, die in het verleden ooit ook zo'n WIN-netwerk, dat is dan zo'n winkelinformatienetwerk. Allee, daar zitten we ook bij de ontbijtvergadering regelmatig mee samen. Er zijn ook heel concrete afspraken rond gemaakt. Ik denk dat al die dingen samen er wel voor moeten zorgen, ja, dat we samen die kentering proberen te krijgen. Ons denk ik geen illusie maken dat we morgen een gemeente zonder drugs zouden worden, want die bestaat er denk ik in Vlaanderen niet. Een gemeente zonder criminaliteit denk ik ook niet. Maar wel alle inspanningen doen die in onze mogelijkheid ligt, denk ik, om, ja, om dat zo beheersbaar mogelijk te houden, bij op te zetten en te zorgen dat openbare plaatsen, ja, dat mensen daar ook niet subjectief of objectief, maakt dan niet uit, maar daar niet angstig voor zouden moeten zijn. Dus dat is natuurlijk een algemeen antwoord van, allee, bij de politie is er meer dan mee bezig. Korpschef is met voorbereidingen bezig. Een aantal dingen zijn ook al uitgerold en met sommige dingen was men ook gewoon al bezig. Die 4 in 14 jaar, ja, ik kan het eerlijk gezegd, dat zal zo zijn dat juist in 14 jaar is het nu in 17 of 18 jaar gevoeld aan, dat absoluut 4 te veel. Is de Corbystraat van nu dezelfde als die van 10 jaar geleden? Ik weet het niet, ik kom er niet wekelijks. Zijn al die feiten hetzelfde? Ik weet dat niet. Maar de vaststelling is wel dat je dat niet wilt. Wat ook de reden is, hoe het ook gebeurd is, en of dat nu over, ja, 14, 20 of 25 jaar is, allee, die cijfers ken ik niet van buiten, maar je wilt proberen te vermijden dat er gewoon nog feiten, dan heb ik het niet over dodelijke slachtoffers, maar gewoon zwaar geweld. Ja, je wilt dat gewoon gaan vermijden. Nu, op plaatsen waar mensen samenkomen en conflict zoeken, had je nooit alles kunnen vermijden, maar je wilt het uiterste best gaan doen. En dat is zeker de ambitie van het politiecollege, Dat zal een beetje van de politieraad zijn. Wij moesten dit jaar een beetje speciaal wachten, want wij mogen ons nationaal veiligheidsplan maar opmaken als de federale regering, die moet eerst een kader maken en lokaal moet je voortbouwen op dat kader. Men is dat kader aan het maken en dat is ook de reden dat wij nu nog met ons nationaal veiligheidsplan, een beetje zoals bij ons met meerjarenplan, dit was eigenlijk het planjaar. Bij de politie gaat dat nog een halfjaartje langer duren, want wij moeten eigenlijk wel plannen in verplichte, ja, een verplicht kaderwerk. Want als gemeente betalen wij natuurlijk heel wat, maar de federale overheid betaalt ook heel wat. We zijn eigenlijk de twee financierders van de politie. En wettelijk moeten wij wel verplicht binnen het federale kader, mogen wij lokale aspecten zetten. De veiligheidsbevraging is geweest, hebben al heel veel molenaars ingevuld. Dat is een stukje, ja, inhoud om dat te gaan stofferen ook. Richting seniorenraden en andere raden is me ook gaan bevragen van welke fenomenen zijn fenomenen die voor jullie op zich heel, heel belangrijk zijn, waarom het gewerkt moet worden. Zo kan prioriteitsbepaling gebeuren. En ook op basis van welke prioriteiten gegeven worden, wil dat ook zeggen dat de korpschef, natuurlijk met de korpschef, dat even zijn alle leidinggevende, degene die dat de ploegen aansturen en zo, komt daar ook een veiligheidsbeleid uit. Dus ja, dat staat helemaal daar van boven aan een agenda. Ik ben ervan overtuigd dat we een meerjarenplan, en ik voel dat jullie steun daar allemaal is, ook, ja, veiligheid nog prominenter in de kijker gaan zetten, maar dat is niet het belangrijkste. Daaraan blijven werken, samen met politie en een aantal andere actoren, ja, om, ja, al het mogelijke te doen. Dat is...
Ja, ik dank u voor de antwoorden, maar het lijkt me wel interessant om de mening van de korpschef, want u zegt, ik heb die vier punten doorgegeven aan de korpschef,
ja.
Dat je in korte tijd misschien aan u of aan ons allemaal kan berichten, ja. Welke punten hij effectief gaat uitvoeren, hè, ja. Of welke mankrachten erbij komen. Want ik heb het gevoel dat men meer bezig is met verkeersboetes gaan te regelen of rond te gaan om die boetes gaan te verplichten door de mensen te betalen die nog niet betaald hebben en zo, dat ze daar veel mankracht aan verliezen. In plaats van die kunnen gebruiken op plaatsen waar het echt nodig is, op cruciale momenten, bijvoorbeeld in de uitgangsbuurt, aan de stations, allee, et cetera, naar school gaan, van school terug naar huis rijden. Daar zijn die kinderen ook op de baan, daar zijn die kinderen ook mee, een mes op zak en dergelijke zaken. En die veiligheid die ik bedoel, er is een heel ruimte te bekijken, niet enkel alleen over pintjes pakken en gaan dansen, maar... studenten of jongeren die naar school gaan, hoeven ook geen, behalve die dat hotelschool doen, die hoeven geen mes op zak te hebben. Hè. En als daar geen controles worden op gedaan, dan worden die afgeschrikt, krijgen geen heropvoeding van de kinderen.
Ja.
En dat begint natuurlijk bij de ouders thuis. Hè. Dus niet alleen aan het gemeentebestuur en de politie en zo. En in de school, het begint thuis bij de ouders, dan op school hebben ze geen mes nodig. Hè. En als een potlood bot is, dan gebruiken we een puntenslijper. En geen patatenschiller. Hè. Ja. En daarmee wachten wij toch op de volgende de politieraad. En gaan afwachten wat de korpschef helemaal gaat veranderen. Want we hebben een heel groot duur gebouw staan in Mol van het politiebureau.
Ja.
En, maar dat is ook maar even open als je dan kijkt wat het gekost heeft.
Allee.
En de rendabiliteit natuurlijk, en dat speelt ook een grote rol.
Allee, ik moet zeggen, ik heb het gebouw zelf niet gezet geweest. Maar als je zag hoe ze vroeger hier te werk gesteld waren in een heel klein stukje van onze vleugel.
Klopt.
Op elkaar. Allee, ik denk echt wel dat die gebouw is nu 8 of 9 jaar oud.
Dat is een verbetering, hè?
Ja, dat op zich een enorme verbetering is. Dat de mensen daar, denk ik, in correcte omstandigheden op zich kunnen werken. Maar het allerbelangrijkste, want wat ik voorgelezen heb op zich... Ja, ze krijgen de vragen woensdags. Ik neem natuurlijk direct contact op met de korpschef. Die heeft al een aantal dingen teruggedaan. Heel veel van die dingen zijn bezig, hè. Het is ongelooflijk hoeveel inzet er de laatste jaren, ook al richting station en andere overlastplaatsen is. Je ziet het niet altijd, maar die inspanningen zijn er. Het is wel belangrijk dat de korpschef dat kan toelichten, maar ook samen met de politieraad kan luisteren van, ja, waar doen we het nog extra? Waar houdt het dat in? Wat is het dan inderdaad meer of minder? Misschien wel minder verkeersboetes, misschien iets minder met... Allez, het zal altijd iets meer en iets minder zijn. Misschien kunnen we ook nog wat slagkracht verhogen. Dat zou nog beter zijn natuurlijk. Maar dat zijn heel terechte zaken die op zich allemaal moeten besproken worden.
Ja.
Maar we moeten dat echt bespreken in het orgaan, waar dat iedereen daarvoor samen zit, daar ook voor verkozen is om dat te doen. En ik vind het heel belangrijk dat hier op de gemeenteraad dat die punten gebracht worden. Want dat leeft bij de molenaar. Dat is de rol van het gemeenteraadslid om dat te brengen. Dus dat is Allee, fijn dat dat op zich gebeurt, dat is belangrijk. Maar uiteraard is het nog belangrijker dat op de politieraad, met denk ik ook 25 politieraadsleden die er zijn van de drie gemeenten, dat men een analyse maakt vanuit de politie, waar de burgemeesters mee over zullen gaan nadenken, ook met de budgetten van volgend jaar, van welke fenomenen zijn er gewoon maatschappelijk aan het ontstaan. Want dat zou kunnen zijn dat die steekpartij er nu niet een mol geweest was, die had ook een lommel of geel kunnen zijn, maar dat natuurlijk een jaar of twee jaar later had het weer anders kunnen zijn. Ja, dat weet je tenslotte niet. Maar je ziet wel fenomenen, ook in grootsteden die zich daar voordoen. Heel vaak zegt men het zo, als het ergens regent, daar dan druppelt het hier. Allee, dat vind ik ook wel zo belangrijk. Ja, dat je ook met een aantal dingen probeert voorop te gaan. En ik weet dat er nog een discussie gezegd is van, ja, moet uw centrum en dan prestigeprojecten en zo. Ik ben er wel van overtuigd, en ik denk dat daar sommige criminologen ook van overtuigd zijn, dat je wel moet trachten in gewoon in verzorgde omgevingen, en waar er weinig verloederingen zijn en zo. Uiteraard wil dat niet zeggen dat er geen criminaliteit is, maar dat is ook heel belangrijk. Dus er hangen eigenlijk veel dingen samen. Als er veel sociale samenhang is, dat er cohesie is. Het zijn veel elementen die er samen voor kunnen zorgen dat je tot veiligheid komt. Dat is niet alleen die politieagent, dat is niet alleen die camera. Dat zijn er maar deeltjes van, maar wel heel belangrijke delen die op het juiste moment moeten zijn. Maar het zijn ook nog heel wat andere zaken die daar ook nog heel belangrijk voor zijn. En dat moet je in zo'n al veiligheidsplan hebben. En als de politie dan schitterend werk levert, is het natuurlijk ook wel heel belangrijk dat die echt het gevoel hebben dat daar dan ook mee aan de slag gegaan wordt. Dat is ook belangrijk voor die politieagenten. Dus dat is ook nog wel een oproep die we vaak ook doen richting parket en zo. Ja, als zij serieuze dingen kunnen doen, ja, probeer daar absoluut prioriteit aan te geven. Denk je de zaken die bij ons in de uitgangsbuurt gebeuren, de zaken die aan het station gebeuren, ja, dat is absolute prioriteit. Als men daar vaststellingen doet, verwachten wij van het parket dat die ze rechtstreeks gaan dagvaarden en liefst ook daar, ja, de straffen nemen die ze kunnen doen. Zijn het 14, 15, 16-jarigen, zit je uiteraard met je jeugdrecht, wat een, ja, weer een ander, en dan is dat handig. Allee, goed, dat kunnen wij hier niet gaan beslissen, maar het zijn ook wel allemaal belangrijke maatschappelijke tendensen, want de leeftijden worden jonger, heb ik dan soms in de pers van een aantal specialisten gelezen, want ik ben daar niet specialist in natuurlijk. En hoe gaat je daar als maatschappij mee om? De campuslik hebben we enkele jaren, hebben we nog niet langer, maar ja, één of twee personen gaan het ook niet kunnen doen. Het gaat een hele keten aanpak moeten worden. Maar denk ik terecht hier, dat punt hoort hier vandaag zeker thuis. En de politieraad, kan ik vragen aan de korpschef om daar een heel gedegen voorbereiding. Hij heeft al een aantal zaken al de voorbije weken en maanden al uitgezet, dat die kunnen gezegd worden. En dan ook nog waar dat de andere mogelijkheden zijn. Vaak in een hele goede samenwerking met bijvoorbeeld een geel Nullommel, een turnout en andere politiezones, korpschefs komen ook vaak samen. En je merkt wel dat de uitdagingen die in Molligen en die bijvoorbeeld in Geel of Herentals of Eist op den Berg liggen, zijn vaak ook wel dezelfde uitdagingen. We hebben eenmaal heel veel middelbare scholieren die tegen 4 uur, 5 uur allemaal naar het station gaan. Je hebt een station van een middelgrote, dat trekt aan en je moet daar allerhande maatregelen nemen. En ja, ook trachten natuurlijk, ja, te bestraffen. Overlast, we hebben lokaal overlast in. Eigenlijk is er al heel veel gebeurd, maar dat komt veel sterker over, denk ik, dat de korpschef daar ook vanuit de visie, ja, kan toelichten, dat daar kritische vragen over komen en dat we gaan kijken hoe we de volgende jaar dat kunnen gaan bijsturen. Dus die uitgestoken hand is er zeker om daar de politieraad van december al heel veel over te hebben. En ik zou dan ook aan alle fracties willen vragen, en ja, we zitten een beetje mee een raar gegeven, dat omdat Promol ene zetel had, dat jullie daar niet in zitten. Allee, ik wil oprecht ook wel aan jullie het aanbod doen van de zaken die je hebt, daar wil ik zelf of de korpschef ook voor openstaan, dat die ook mogen doorgegeven worden.
Ja, want ik heb inderdaad de vorige gemeenteraad, ik heb dat nu niet willen doen, omdat ik dat dodelijk feit daar niet voor wilde gebruiken, maar ik heb het sowieso de vorige gemeenteraad al aangehaald. En toen werd er ook gezegd dat ik daar toch ergens op mocht rekenen. Dus ja.
Heel oprecht, en dat is eigenlijk voor de rest van de 6 jaar, want het is niet eenmaal een structuur, dat is met verkiezingen, maar ik zou zeggen voor Iedereen hier op een iedereen zit hier denk ik om voor de Molenaar beter te maken. Ieder vanuit zijn ideeën, maar veiligheid heeft iedereen denk ik wel een eigen idee over. En iedereen heeft daar goede ideeën van bij. En ik denk dat het de kunst gaat zijn om de haalbare ideeën goed te gaan bundelen. En dan zijn ze allemaal wat mij betreft even waardevol. Naar de toekomst ziet je in de nieuwe noten van de federale regering dat ze ook aan het nadenken zijn. Die politieraad, gaan we die zo gaan behouden? Of gaan we naar de toekomst de korpschef enkele maal per jaar naar de gemeenteraad laten? En dat is weer een andere benadering. Dat ze daar ook nog een stukje aan het zoeken zijn. Maar tot nader order is het wel de politieraad met de politieraadsleden. Ja, en bijvoorbeeld in Dessel zijn er alleen maar van de meerderheid in. Allee, dus dat is zo een beetje mee getrapte verkiezingen en zo. Het is overal wat anders. Maar het is wel heel belangrijk dat, denk ik, gewoon elk stem of elk idee kan meegegeven worden. Dus zeker bij mijzelf, maar ik ben ook zeker bij de korpschef, willen we dat zelfs graag eigenlijk, wil ik ook nog uitspreken.
Oké, bedankt.
Ja, dankjewel Wim voor uw toelichting. Ja, ik merk wel, inderdaad, we willen er werk van maken, we willen actie ondernemen, dat is heel goed, hè. En dat veiligheidsplan wordt opgesteld, heel belangrijk. En laten we daar ook in meenemen, dat we dan proberen die visie uit te werken om te streven naar nul dodelijke incidenten. Ik denk dat je dat met een verkeersplan of mobiliteitsplan ook probeert te doen, nul verkeersdoden. Dat moet altijd het doel zijn, je veiligheid moet altijd op één staan. En dat is goed, en laat op in de politieraad gaan. We zijn er ook vertegenwoordigd en we zullen daar zeker ook mee op ondersteunen. Sowieso in de tussentijd moeten we toch nog eens kritisch kijken dat we toch niet van met onze huidige werkingsmiddelen ook concrete acties kunnen nemen. En bijkomend, en dan kijk ik wel naar deze setting, ook naar het college. Jullie zitten daar en jullie hebben ook bevoegdheden. Het is niet alleen de politieraad die hier een rol in speelt. Ik denk... Er zijn heel wat voorbeelden, ik ben daar geen expert in, maar bijvoorbeeld in andere gemeenten en steden heeft men ook incidenten als dit. En daar gaat men aan, er zijn voorbeelden bijvoorbeeld dat men met de handelaars in overleg gaat, met de cafébazen in overleg gaat, en dat men probeert te kijken om concrete maatregelen uit te werken, ondersteuning, begeleiding aan te bieden. En dat zijn wel bevoegdheden die bij jullie zitten. Die bij jullie zitten en waar je wel ook iets mee kan doen. Bijkomend, scholen is hetzelfde verhaal. Ik denk onderwijs is geen bevoegdheid van de politieraad, ook niet van de politie, maar een bevoegdheid van de gemeente. Ook daar kan een samenwerking, zal ook een samenwerking zijn. Je hebt de campus flink al benoemd. Maar ook daar zouden misschien nog extra stappen genomen kunnen worden. Ik heb het ook al gezegd, ik ben geen expert, maar... Het is volgens mij geen probleem waar alleen Mol mee kent. En ik denk dat in meerdere gemeenten, in meerdere steden, binnenland, buitenland, ook leeft. En misschien zijn er wel voorbeelden van plekken waar zo van die zaken ook gewerkt hebben. En dat we kijken naar de politie en dat we kijken naar die werkingsmiddelen en dat we kijken naar dat veiligheidsplan is goed, dat is een goede actie. Maar laat ons ook breder kijken. Hetzelfde met jeugd. Hè. Het is ook iets, het jeugdhuis, de jeugdwerking, ook daar zijn volgens mij initiatieven die we kunnen opzetten om ook weer bij te dragen aan dezelfde visie die dat we kunnen koppelen aan dat veiligheidsplan, streven naar die nul dodelijke incidenten, zou ik dan zo zeggen.
Helemaal gelijk, bijvoorbeeld het jeugdwelzijnsoverleg met heel wat actoren is enkele weken geleden nog doorgegaan. Er zijn echt wel 7, 8, 9 verschillende actoren die daar rond samen zitten. Dat is evenzeer een belangrijke. Maar vorig jaar inderdaad, een historisch jaar, hebben we in 2024 geen enkel dodelijk verkeersslachtoffer gehad in de gemeente. Natuurlijk, iedereen voelt ook aan, ja, dat kan morgen al anders zijn als er ergens één feit is. Maar dat een streven moet zijn, dat lijkt mij heel, heel logisch. Dat je op alle verschillende facetten moet proberen in te zetten, dat is het zeker ook zo. Maar bijvoorbeeld onderwijs, het middelbaar onderwijs, want daar gaat het over... Ja goed, daar moeten wij samenwerkingen mee gaan zoeken, maar daar richten wij voor alle duidelijkheid gewoon een mol amper in. Hè. Dat is alleen maar in Gibo dat we daar iets voor de rest dat echt met scholen, sorry, we hebben daar ook overleg mee, dat je die thema's kunt bespreken. Die scholen hebben nu zelf ook gevraagd van als zo'n zaken gebeuren, hoe worden wij daarvan op de hoogte gebracht, want dat leeft natuurlijk in scholen, maar je zit ook met het GDPR-verhaal van de dossiers, dat je dat niet direct moet... we hebben daar op zich wel veel in moeten meenemen, maar het zijn allemaal partners... in een hele belangrijke keten en inderdaad de ouders, allee, laat me zeggen, dat is ook een belangrijke, de scholen dat is een belangrijke, de buurt. En dus, er zijn heel veel middelen, denk ik, die je kunt investeren in veiligheid, die kunnen samenkomen. Maar elk aspect van veiligheid is wel belangrijk. Alleen met ene komt er niet, alleen met ander komt er niet, denk ik. Dus je moet ervoor zorgen dat je veiligheidsplan al vanuit de politie al een duidelijke structuur heeft. En ik denk inderdaad ook dat het belangrijk is binnen het eigen meerjarenplan, dat je daar ook een zicht of een visie op veiligheid hebt. En dat die inderdaad wel samen dat één doel moeten gaan. Dus op zich onderschrijf ik dat wel. En dat zal het werk zijn van de volgende jaren om dat gaan uit te dragen. Ik zeg, het idee moet ook altijd op de gemeenteraad komen. Maar ik zou wel willen vragen om zo de inhoudelijke discussies, de ideeën waar dat er ligt, het zoveel mogelijk wel op de politieraad ook door uw mandatarissen te laten brengen. En bij Cindy wil ik oprecht ook wel, alleen moesten daar vragen zijn, dat ook wel een stukje meedoen. Want ja, daar zit ook een belangrijke partner bij aan tafel, maar het is zeker niet een enige partner. En hier vind ik ook belangrijk dat we hier voldoende tijd eraan besteden voor iets waar de Molenaars enorm mee bezig zijn. Ja.
Dan ga ik bij deze punt afsluiten. Dank u wel voor jullie vraag en dank u wel, burgemeester, voor het antwoord. Dan gaan we verder naar punt 35. Betreft Gaza en het Palestijnse volk. Koen van Gompel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag behoeft eigenlijk niet zo heel veel inleiding. Ik heb ze vorige gemeenteraad opgesteld. Een beetje in een andere vorm. De broze wapenstilstand die er nu is in Gaza lost natuurlijk niks op en zorgt nog altijd voor de ellendige toestand van de Palestijnen. Zolang de 65.000 doden, waarvan de meeste onschuldige burgers waren, niet doen verdwijnen. Onder andere Human Rights Watch, Amnesty International en de Verenigde Naties, toch niet van de minste, spreken heel duidelijk over een genocide die daar heeft plaatsgevonden. Hier dichterbij, het VVSG, heeft ook een duidelijk standpunt ingenomen en wijst er de lokale besturen ons dus op dat ze een standpunt kunnen innemen, dat ze symbolische acties kunnen voeren of ondersteunen, maar ook dat ze structurele maatregelen kunnen nemen zoals noodhulpbudgetten en clausules in aanbestedingen om handel met illegale nederzettingen te vermijden. Ook niet onbelangrijk de Molse Mondiale Raad, die 10 verschillende organisaties omvat, sluit zich ook aan bij de solidariteitsacties voor Palestina. Gelet op het bovenstaande wat ik allemaal gezegd heb, wilde onze fractie graag een motie in 4 delen ter stemming leggen. Punt 1. De gemeenteraad van Mol onderschrijft de oproep van VVSG tot het behoud van staakt het vuren. Veilige toegang voor humanitaire hulp en een duurzame oplossing die recht doet aan zowel de Palestijnse als de Israëlische bevolking. Punt 2. De gemeenteraad van Mol vraagt aan de federale overheid om de Palestijnse staat onvoorwaardelijk te erkennen. Punt 3. De gemeenteraad van Mol vraagt het college van burgemeester en Schepenen dat in alle nieuwe aanbestedingen een clausule wordt opgenomen die samenwerking met bedrijven die winst genereren, gelinkt aan illegale bezettingen in Gaza, uitsluit. En punt 4. De gemeenteraad van Mol vraagt het college van burgemeester en Schepenen om een open brief te richten aan alle Molse dokters en apothekers om geneesmiddelen van het merk Teva niet meer voor te schrijven en te verspreiden, tenzij het therapeutisch niet anders kan. Teva is een Israëlisch bedrijf dat heel actief is in de bezette gebieden en nauw samenwerkt met het Israëlische leger. Bij deze mijn 4 vragen.
Maar eerst even onze burgemeester een toelichting op laten geven en nadien zullen deze 4 punten oplossen. Perfect, ook goed. Schreef erbij. En nadien zullen deze 4 punten effectief gestemd worden.
Ja. Ik denk dat de meeste mensen hier rond de tafel dat absoluut verwerpelijk vinden, inderdaad, wat dat er nu in de Gazastrook gebeurt. Elke vorm van geweld is trouwens te veroordelen. Maar los daarvan gaat het in deze situatie wel over een uiterst moeilijke en complexe situatie. Een situatie waarbij dat correcte en juiste informatie moeilijk te vinden is, zelfs niet altijd ter beschikking is. En waarbij dat je merkt dat elk gesprek, of diepgaande gesprekken daarover, heel vaak tot polarisatie leiden. En polarisatie kan nooit een oplossing zijn voor zaken. Het dwingt mensen voor een deel om standpunt in te nemen, zwart-wit. En een zwart-wit standpunt is er, denk ik, in deze zeker niet. Nu, de Mondiale Raad, de meerderheid van de Mondiale Raad, heeft een vraag tot acties onderschreven. Ik denk een belangrijke partner, het Karakara-team, hebben dat niet onderschreven. Die hebben daar zeer uitvoerig gesprek over gehad. Niet iedereen, of zeker geen meerderheid, wilde ja stemmen. Ook geen meerderheid wilde nee stemmen, maar ook een onthouding voelde niet goed. Dus die mensen hebben daar eigenlijk niet op gereageerd, omdat ze vonden gelijk wat dat we zeggen, gaat niet oké zijn. Op zich, de voorstellen die dat jullie nu doen ter stemming, ik denk het eerste, maar we zullen zelfs de stemming afwachten als onze koepelorganisatie VVSG mee onderhandelt en zoekt naar vreedzame oplossingen, kunnen we daar niet tegen zijn. Onvoorwaardelijk een Palestijnse staat erkennen, dat gaat niet. Daar moeten voorwaarden aan zijn, dat het voor de mensen daar ter plaatse een absoluut veilige oplossing biedt. We kunnen ook in ons aanbestedingsdossier rekening houden met uitsluitingen of met clausules. Daar zijn voorbeelden van. Wij hebben onder andere een voorbeeld gekregen van in Herentals, waarbij dat ze specifiek rond Israël en Gaza uitsluitingen opnemen. Maar je kunt je dan de vraag stellen waarom dat we ons alleen zouden beperken tot de situatie die zich daar vandaag stelt. Er zijn nog andere plaatsen, denk ik, waar het dan een meerwaarde kan bieden om daar uitsluitingen op te voorzien. Dus kunnen we de vraag rond illegale bezetting in Gaza uitsluiten, uitbreiden naar andere gebieden, waarbij dat we zeker samen wel willen kijken hoe dat we dat moeten verwoorden om te zien. Want de woorden zijn hierin heel belangrijk. Dat we moeten zien dat we zelf, dat onze eigen Belgische handel daar niet stopzetten. En de vraag naar een open brief aan Molse dokters en apothekers. Ik denk niet dat het onze taak als gemeentebestuur is om te beslissen of te bepalen wat een dokter wel of niet voorschrijft voor de gezondheid van iemand anders. Dus ik denk persoonlijk dat we daar ook niet mee kunnen akkoord gaan, maar de stemming ligt voor.
En met laatste zou het handiger zijn dat minister Van den Broeke gewoon dat schrijven zou richten, denk ik. Hè. Dus dat is zeker, denk ik, bij de vierde vraag. Dat is absoluut niet de taakstelling, denk ik, van alle lokale besturen in Vlaanderen om al die brieven naar artsen en apothekers te gaan sturen. Ten eerste, denk ik, artsen en apothekers zijn ook, ja, uiteraard ook heel verstandige personen die dat misschien al wel uit zichzelf doen. Maar ja, de minister zit bij jullie, denk ik. Ik zou echt gewoon minister Van den Broeke willen vragen om dat gewoon te doen. En dan is dat ook heel handig. Dat is voor heel het land op zich. Dat is duidelijk omschreven. Maar dat lijkt me absoluut niet de taakzetting van een lokaal bestuur. Bij punt 3 hebben we inderdaad gezegd van, ik denk dat het goed is dat je dat uitsluit. Dat er mag, denk ik, geen, dan moet ik zeggen, geldgewin komen waar dat illegale gebieden uit zijn. En ik denk dat dat heel terecht is, dat is een 3. En dat willen we ook steunen. Maar inderdaad, dat mag Gaza zijn, maar dat mag ook Oekraïne zijn en een Donbass of zo, wat dat daar gebeurt. Maar dat mag, Gaza moet daar zeker onder vallen. En laat me zeggen dat, denk ik, ja, andere conflictgebieden die ook heel dramatisch zijn, die soms iets minder bij ons in de media komen, maar op zich is dat geen probleem, denk ik. En dan vragen we daar wel een beetje andersom. Want mijn motie is het gek, het VVSG heeft er trouwens ook ingeschreven, dat ze ook begrip hadden dat er heel veel gemeentebesturen ook zo'n moties eigenlijk niet doen als het buiten het land is. Maar die discussie gaan we niet opnieuw aangaan. Ik denk dat er duidelijke punten voor liggen. Ik denk vanuit de meerderheid, het wordt net eigenlijk goed samengevat, dat we punt 1 mee willen ondersteunen, dat we punt 3 ook willen ondersteunen, maar dat iets breder getrokken willen zien. Dan jullie maar, ja, gaan jullie daar wel mee akkoord of niet? Dat is nu maar de vraag aan jullie. Als je zegt, het moet echt alleen Gaza zijn, ja, dan gaan we dat wel goedkeuren, maar willen we wel vanuit het college, gaan we dat wel breder maken dan Gaza. Dat is een heel duidelijk standpunt, dus dan moet ik, denk ik, van jullie een beetje wederwoord gaan krijgen. We zijn, denk ik, We hebben een lokaal verhaal. We hebben Vlaamse en federale regeringen die, denk ik, internationaal wel aanzien hebben en belangrijke stappen zetten. Ze hebben daar hele duidelijke beslissingen genomen. Beslissingen waar dat N-VA, CD&V vooruit op zich bij aanwezig is. Ja, we willen daar wel onze steun aan geven, want het wordt heel ingewikkeld. Als lokale bestuur dan ook nog eens andere stellingnames gaan innemen. Maar goed, dat is gewoon een oprechte mening die dat we daar hebben. Dus dat zou een stukje onze stemintenties zijn.
Ja, burgemeester, punt 1, ik vind het een beetje flauw om zo naar de minister te verwijzen die dat dan maar moet doen. Alle overheden hebben een bepaalde plichtingen over de bewoners en de lokale overheid ook. Trouwens, we zitten niet als vooruit, Memo, niet als vooruit, hè, voor de duidelijkheid.
Lijstnummer vooruit opgekomen.
Alsjeblieft.
Je bent toch onder vooruit opgekomen.
Vooruit Memo zijn we, hè.
Je hebt er de lijstnummer van.
Ik vind het een ongelooflijk gemakkelijk puntje om er nu zo uit te halen, om dan te zeggen, hè, we hebben over die vraag goed nagedacht, ik heb dat binnen mijn fractie ook besproken. Er zijn een aantal punten die ik had voorgesteld die weggevallen zijn en zo. Dus dit zijn de dingen die we hebben besproken. Lotte, wat jij zegt over vind ik ook ontzettend flauw om naar de Mondiale Raad, waar 10 verenigingen in zitten, om er dan eentje uit te halen, cara, om dan zo'n beetje te bewijzen van de Mondiale Raad stond er wel niet echt achter heel dat idee. Heb ik het duidelijk gezegd, cara haalde je eruit, maar die 9 anderen niet. En trouwens, ik zal het eens vragen aan de mensen van cara, maar ik denk niet dat dat juist is wat jij zegt. Hè. Ik denk dat een aantal mensen van cara het document niet gelezen hadden en dus niet wouden stemmen. Ik denk dat het zo ging. Maar zwart, ik vind dat één klein elementje in het
zit alles... Zit van cara hierbij, hè? Maar je hulde, hè?
Voilà. Ja, oké.
Okay. Nou goed, dat is...
Dat verklaart...
Moeten wij nu zo over een van de ergste humanitaire kwesties op dit ogenblik met dit soort woord en wederwoord zitten bijkvechten?
Thomas, ik heb het niet gedaan.
Ja, nee, maar allez, hier zit iemand van cara straf, hè? Zeggen van, ja, uw minister moet maar oplossen. Moeten wij altijd, als er iets van CD&V boven lokaal gebeurt, zeggen van, moeten we minister het maar oplossen? Wat is dat nu? Wat is dat nu voor een... Nee, maar waar zit eigenlijk de serieus over dit onderwerp? Je mocht ook niet vergeten, de manier waarom dat wij nu dit brengen, dat is omdat wij vorige keer de hand hebben uitgereikt, hè, naar jullie allemaal, om samen een motie met... dat we samen hadden de pen kunnen vasthouden, dat we samen de bewoordingen kunnen kiezen, dat we samen deze discussie buiten de gemeenteraad hadden kunnen doen en met een sterk en gedragen document komen. Hebben we dat voorstel gedaan? Ja. Daar is toen niet op ingegaan. Er is gezegd van, we gaan dat niet doen, want dat is niet de taak van de gemeente. Dan hebben wij geoordeeld van, wij gaan dat wel doen, want we vinden dat wel belangrijk. Dan vind ik dat er nu op zijn minst en alle begrip voor jullie kiesintenties, dat maakt de zaak ook heel duidelijk. Hè? Maar dan zou ik wel graag hebben dat we niet zo beginnen van, ja, een minister dit en dat, en hier zit iemand van cara straf, dit en dat, waar zijn we toch mee bezig? Er staan elke dag, elke week staan er een aantal mensen aan het Wereldhuis, mensen van Oxfam zijn zeer betrokken, en wij zitten hier eigenlijk, laat ik kunnen zeggen van, ja, jij hebt... Waar gaat het over? Kunnen we misschien bij de essentie blijven? Ik vind het, burgemeester, ik zie u dat niet vaak doen, maar ik vind dat u in deze toch wel dat uw rol valt. Ja, echt waar. Ik vind, kunnen we nu het over de essentie hebben?
Ja.
Dank u.
Ik vind trouwens daarnaast, mijn collega heeft 100% gelijk, ik vind daarnaast ook, als je dan toch de intentie hebt om hierin een beetje mee te gaan, dat is toch blijkbaar uw intentie. Op 2 van de 4 gaat het goed.
En niet een beetje, serieus, meegaan, ja.
Ja, maar dat je nog op geen enkele manier tot op vandaag, tot dat is toch hopelijk in de pers, tot op geen enkele manier iets hebt laten merken van steun aan de acties. Op geen enkele manier. Oh, ja, ik zie in andere gemeentes en zo, zie ik burgemeester en raadsleden en schepen verschijnen om steun te betuigen. Helemaal gewoon niks, 0,0. Ik vind dat erg. Ik vind dat echt erg.
Goed, ik heb het al gezegd. Ik heb ook al een aantal petities daar rond ondertekend. Ik heb er persoonlijk al een aantal dingen rond gedaan. Je mocht daarop inzoomen. Ik heb daar absoluut mijn eigen ding over. Ik bedoel alleen maar als je zegt, van heel de Mondiale Raad, ze staan er alle 10 achter. Vind ik ook wel belangrijk dat dat gewoon juist is. Dat gewoon mensen juist geïnformeerd worden, dat we dat weten. Ik wil er op zich ook niet meer over zeggen. Men vraagt iets dat je als lokaal bestuur...
Mag ik eigenlijk ook geen woord in mijn mond leggen, Wim? Want ik heb gezegd, de Mondiale Raad staat erachter, wat ook zo is. Hè. Misschien dan één vereniging niet blij,
ja,
maar
dat
ook zo is. Ik heb gezegd, de Mondiale Raad, waar 10 verenigingen bij zijn. Daar gaat het over.
Oké, okay, maar goed.
Ja, maar als jij mij op de letter pakt, dan doen we dat allemaal.
Ja,
dan gaan we het zo
zien.
Het gaat hem, zoals Thomas al zegt, over de essentie. Gaan we er iets mee doen of niet? Gaan we een standpunt innemen of niet? Gaan we onze Mondiale Raad volgen of niet? Gaan we aan de Molenaar laten zien dat we er iets mee doen?
Voilà.
Zelfs dat punt 4 is wel overwogen, hè, over dat geneesmiddelenbedrijf.
Dat zal zeker zo.
Uw partijgenoot en collega in Genk deed het zonder verpinken, hè, maar die had natuurlijk een andere coalitiepartner. Daar zal ook heel veel aan liggen, daar ben ik wel zeker van.
Maar goed, laat mij gewoon zeggen dat ik het verkeerd geformuleerd heb, dat meen ik oprecht. Ik vind het aan de federale regering, en dan zijn we als CD&V meegevat, want we zijn er evenzeer verantwoordelijk in. Wij zijn ook een collegiaal orgaan, de regering is ook collegiaal, om het denk ik gewoon op nationaal niveau zo'n zaken te doen, dat maakt het gewoon transparanter en helder. De vierde, dat wil ik gerust op mij nemen. Laat ze dat maar collectief doen. Dat lijkt me logisch. Dan heb je ook alle gemeenten daarover afgedekt. Voor de rest hebben we denk ik wel heel duidelijk aangegeven dat punt 1 we mee akkoord willen gaan. Ook nog eens heel eentje te zeggen dat we inderdaad in het verleden nog nooit een motie van bovengemeentelijk belang, dat was een werkwijze, dat we echt nog nooit in het verleden gedaan hebben. Wel nadien andere documenten opgesteld, maar een motie in de gemeenteraad stemmen. En dat hebben we eerlijk gezegd vorige maand ook gezegd, maar als er een fractie echt op staat, dan hebben we daar ook respect voor. Allee, ik bedoel,
ja, ik heb het vorige keer weggewaafd met een soort juridisch-technisch middeltje van, ja, moties zijn eigenlijk alleen over de gemeentelijke zaken en zo.
Met iets wat ik al 40 jaar zo op deze manier gedaan heb, maar waarvan acte dat staat. Maar, allee,
het is niet omdat iets altijd gebeurt dat het niet kan veranderen. Er staat nergens in het gemeenteraadsreglement dat dat niet mag of zo. Allee.
Daarmee dat we dat ook gaan bepalen en gaan de voorzitter vragen om die vragen dan voor te leggen. Kunnen we daarover gaan stemmen? Zijn er nog andere tussenkomst?
Voilà, ik zou nog graag een tussenkomst krijgen van Mark.
Ja, voorzitter. Ik stel me toch de vraag, al die moties die ingediend worden, is dat eigenlijk wel iets voor de gemeente Mol? Normaal hebben wij in Brussel een hoop ministers zitten. Wij hebben in het buitenland een hoop politiekers zitten, in Europa. Volgens mij is dat aan die mensen, met hun team die gespecialiseerd zijn, om daar tussen te komen, om dat over te stemmen en over te praten en te handelen. Vlaams Belang Mol, wij gaan volledig tegenstemmen op al die moties.
Prima, dan gaan wij over tot stemming. Koen, oké.
Ja.
Ik zal één voor één de punten aanhalen en dan doen we het door. Punt 1. De gemeenteraad van Mol onderschrijft de oproep van VVSG tot het behoud van staakt-het-vuren, veilige toegang voor humanitaire hulp en een duurzame oplossing die recht doet aan zowel de Palestijnse als de Israëlische bevolking.
Ja.
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 Ja. Ja. Bij deze is deze motie aanvaard. Motie 2. De gemeenteraad van Mol vraagt aan de federale overheid om de Palestijnse staat onvoorwaardelijk te erkennen.
Nee.
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 Motie 3. Dus motie 2 is niet aanvaard. Motie 3. De gemeenteraad van Mol vraagt het college van burgemeester en schepenen dat in alle nieuwe aanbestedingen een clausule wordt opgenomen die samenwerking met bedrijven die winst genereren gelinkt aan illegale bezettingen in Gaza uitsluit.
Dan gaan we nog heel over, mogen we het algemeen stellen, mag dat van jullie, dat Gaza erbij inzet, maar ook andere gebieden?
Dat voor mij is dat prima, ja, dat het een algemene clausule wordt die in
Gaza,
het opgenomen.
Alle andere bezette gebieden de wereld.
Dan laten we eigenlijk in
illegale bezette.
Aan illegale bezette gebieden.
Dan laten we de in Gaza eraf.
Hè? Ja, of het valt daaronder, dat is niet.
In bezette gebieden, ja.
We vinden dat Gaza daar absoluut onder valt.
Ik zal het even herhalen dan. Dan wordt het. De gemeenteraad van Mol vraagt het college van burgemeester en schepenen dat in alle nieuwe aanbestedingen een clausule wordt opgenomen die samenwerking met bedrijven die winst genereren gelinkt aan illegale bezettingen uitsluit.
Bezette gebieden.
Nee, dat was juist. Hè.
Illegale bezettingen.
Okay. Ja.
Hm?
Ja.
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 Ja. Bij deze is motie, de aangepaste motie 3 aanvaard. Dan gaan we over naar motie 4. De gemeenteraad van Mol vraagt het college van burgemeester en schepenen om een open brief te richten aan alle Molse dokters en apothekers om geneesmiddelen van het merk Teva niet meer voor te schrijven en te verspreiden tenzij het therapeutisch niets anders kan. Teva is een Israëlisch bedrijf dat heel actief is in de bezette gebieden en als geen ander profiteert van de bezetting van Palestina.
Nee.
Bij deze is motie 4 niet aanvaard. Goed.
Mag ik daar kort nog iets op zeggen?
Uiteraard.
Gaat er nu ook effectief iets gebeuren met die twee moties die zijn aangenomen? Ik verwacht dan ook dat dat op korte termijn in de clausules komt bij elke
aanspraak. We hebben al een clausule in voorbereiding, maar we moeten die iets ruimer maken. We hebben die ook al bij Stad Herentals bijvoorbeeld opgevraagd. De brandweerzone heeft die van Stad Herentals ook geënt gehad. Onze overheidsopdrachtendienst is ook nog wel een clausule van van verordeningen die soms ook vanuit het Europees Parlement naar een aantal dingen. De bedoeling is om er zo juist mogelijk in te krijgen, maar absoluut, en voor alle duidelijkheid, er staan nu al heel veel ethische clausules ook al wel in. Bijvoorbeeld uiteraard richting kinderarbeid en andere zaken, die ook wel redelijk algemeen zijn, maar we willen hier, dit gaat er eigenlijk over dat landen van andere landen of gebieden gaan bezetten, dat we dat daar zo duidelijk mogelijk gaan in krijgen. En als we het ontwerp hebben, zullen we het jullie ook bezorgen en bedoeling is dat dat dan ook in de overheidsopdrachten als clausule bij opgenomen wordt.
En gaat motie 1 ook op de een of andere manier gecommuniceerd worden naar de pers, zoals dat met bijna alles gebeurt in Mol? Of moeten we dat hier zelfs vragen aan die mensen die...
Het zou kunnen dat die hun werk al wel voor alle duidelijkheid ook effectief goed aan het doen zijn, want dat doen ze ook altijd trouwens wel goed. We zijn ook blij dat ze er zijn met twee hier. Ja, we gaan dat ook gewoon bekijken, hoe dat we gaan communiceren. Ik denk dat er ook binnenkort, denk ik in november, is er ook een heel interessante gespreksavond rond die materie, denk ik. Waar misschien ook wel weer heel wat dingen helderder kunnen worden. Daar is ook al duidelijk over gecommuniceerd geweest. Ik denk de zaken die de Mondiale Raad organiseert. En zo komt er ook nog een fakkeltocht, denk ik, aan ergens in november. En we hebben de fakkeltocht van armoede gehad, ook eentje. Dat zijn zaken die onze communicatiedienst ook wel meeneemt. En goed, we zullen dat met de communicatiedienst bekijken.
Waar het ook wel tof bij zou zijn dat er een aantal mensen van het schepencollege aanwezig zijn.
Ja, maar dat kan ook echt zijn. Ik vind het soms wel een beetje jammer dat, omdat je daar op één, elke donderdag daar, en ik zou direct, en dat is nu heel raar, maar ik moet om 30:30 altijd ergens anders zijn op donderdag, maar ik moet mij ook niet, vind ik, verantwoorden waarom ik dat niet doe of dat niet doe, maar daar moet je niet uit afleiden of dat zou zeggen dat dat ons precies koud laat. Want dat voel ik dan ook precies andersom, dat dat daar een beetje van kan gezegd worden.
Ja,
en dat absoluut niet, want ik kan nu gewoon het persoonlijke naam spreken, dat ik wel een aantal dingen onderschreven heb, van mij als persoonlijke naam. Ik mag daar ook een heel eigen standpunt in hebben. Ik ben inderdaad wel iemand, als er al sinds jaar en dag een werkwijze is, die heel vaak probeert vol te houden. Maar ik zeg het, we zijn een heel democratisch orgaan. Als er vragen voorgelegd worden, dan gaan we die opstellen. Maar dat vind ik dan van mijn kant dan ook weer een beetje jammer, dat dat bijna persoonlijk gespeeld wordt, vind ik. Maar goed, het is wat het is. Ik denk dat we de discussie niet nog verder moeten opentrekken. Ik denk dat duidelijk op punt 1 en punt 3 al gezegd is dat de grote meerderheid van de gemeenteraad van Mol daar een duidelijke stelling over heeft. Maar moet door punt 4, ik heb nu de naam genoemd, maar... Ja, het zou toch zoveel makkelijker zijn in ons land, dat zo sommige dingen ook gewoon voor heel België in één keer geregeld worden.
Ja, maar als je, dat vind ik ook een beetje een drogreden, want als je gewillen had, had je als bestuur al heel lang een standpunt kunnen innemen. En hetgeen waarom ik het nu terug opraak, is omdat je vorige keer zei, van als ik vroeg van waarom neem je niet deel aan de acties die er zijn, dat jij zei, wie zegt dat ik dat niet doe. Dus ik vroeg mij af, waar ga ik dat dan doen?
Maar ik ga inderdaad, ik neem aan een aantal van die acties deel, dat is zo. Allee,
maar je hebt wel geluk, want dat is altijd om 7:00. Als je dan normaal weg ergens moet zijn, dat lukt perfect.
Ja, zie je, maar ik weet trouwens dat het om 7:00 is. Maar ik zeg het, ik vind het toch wel heel persoonlijk eigenlijk. Ik vind dat je daar toch mee moet oppassen.
En waarom?
Ja, nee, ik vind dat wel. Maar goed, dat mag mijn mening zijn, hè.
wel zeker.
En het staat u ook heel vrij om een andere mening te hebben. Hè?
Voilà.
Voilà.
Bij deze mag ik punt 35 toch afronden? Prima, dankjewel. Dan komen we aan een punt 36. Parkeren vrachtwagens op de Turnhoutse baan vanwege pol.
Dank u, voorzitter. Ik ben rond dit punt in het verleden al meerdere keren tussen gekomen. Periode 22-23. Het probleem is gekend. Geparkeerde vrachtwagens die op de tussenstrook staan tussen de rijbaan en het fietspad. Vrachtwagens zijn te breed. Waardoor dat ze voor een stuk op het fietspad staan. Vaak en zeker nu in de komende winterperiode zeer slecht verlicht. Het fietspad is al niet breed. Er zijn in het verleden ook al wat ongelukken en incidenten geweest. Het heeft heel lang geduurd dat er ingegrepen werd, hè, voor alle duidelijkheid door het Vlaams Gewest in deze. Maar sinds midden vorig jaar is er een parkeerverbod voor vrachtwagens. En is dat ook gesignaliseerd. Nu, de maanden daarna was dat probleem heel wat beter. Nu, het probleem is nooit volledig weg geweest. Maar de voorbije weken en maanden zien we toch dat het probleem eigenlijk volledig terug is zoals het vroeger was. Hè. Dus er staan ondertussen terug evenveel vrachtwagens. Sinds, ja, laten we zeggen, een maand of twee. Het gaat eigenlijk een beetje van kwaad naar erger. Dus ja, mijn enige intentie is om dat parkeerverbod te laten, dat wordt nageleefd, maar toch ja, een aantal vragen. Is de signalisatie voldoende? Zijn er al verwittigingen geschreven? Zijn er al boetes geschreven? Welke acties zijn er eigenlijk al ondernomen? Maar ik vind dat toch wel heel belangrijk. Ik heb recent ook nog een melding gekregen van een accident dat er opnieuw zou gebeurd zijn. Dus ja, graag toch wel wat actie, want als we dat niet ondernemen, dan wordt het parkeerverbod volledig niet nageleefd. En ja, dan heeft het ook allemaal geen zin gehad.
Gete Valgaren. Ja, dank u wel, Paul, voor uw vraag. Die vraag is dubbel. Ik denk, de eerste vraag is de signalisatie correct? En daar ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente, mobiliteit. Wij moeten zorgen voor een goede signalisatie, weliswaar op een weg van AWV. Dus we moeten dat in overleg met hun doen. Maar ik heb uiteraard ook info opgevraagd bij de korpschef om te weten van, wordt er ook gehandhaafd? Hè? En ook aan hun gevraagd, is het voor hun de signalisatie voldoende duidelijk? Dus de signalisatie is correct aangegeven. En voor de politie is de signalisatie ook correct. Dus in dat opzicht, om te antwoorden op uw eerste vraag. De politie zegt door onze diensten, we hebben al meerdere controles uitgevoerd in het verleden. Maar nu, naar aanleiding van uw vraag, zeggen ze, ja, gezien de problematiek terug de kop opsteekt, zullen we terug dagelijks controleren. En werden er boetes gegeven, vorige week eentje en dit weekend drie. Dus men wordt wel meer getriggerd om erop toe te zien en om boetes uit te schrijven. Nu, ik ben niet degene die zegt dat daar meer en meer boetes moeten uitgeschreven worden. Ik doe het omwille van de verkeersveiligheid. Het overleg met de politie dat we vorige week hadden, is ook nog gezegd wat we zouden kunnen doen. Ook nog, maar dat moeten we dan ook weer in overleg met de AWV doen, is misschien de plaats aanpassen en bijvoorbeeld iets van obstakels zetten zodanig dat er niet kan geparkeerd worden, maar zover zijn we nog niet. Dat is het komt erop neer van te beboeten en de politie te sensibiliseren daar rond. En ze zijn nu terug gesensibiliseerd en ik hoop dat ze dus ook meer gaan beboeten en dat daardoor ook geen vrachtwagens daar zich gaan parkeren. Dus de signalisatie is correct. De politie weet wat ze kunnen en mogen doen en moeten doen. Ja, en zij zijn onze partner daarin, zij moeten dat doen. En als blijkt dat toch iets ter hoogte van de weg zou moeten gebeuren, dan moeten we dat in overleg met AWV doen. Maar daar willen we eigenlijk nog een beetje mee wachten.
Ja, ja, volgens mij is de signalisatie ook voldoende. Hè? Dus ik heb de vraag gesteld, maar het staat overal gemeld. Het is ook een tijd beter geweest, dus het ligt ook niet aan de signalisatie. Het ligt volgens mij aan de handhaving daarvan. Ik denk dat een tijd minder geweest is. Op dit moment staat er ook sinds een dag of tien een infobord van de politie, waar een beetje vorige week voor een raar situatie zorgde, dat je twee geparkeerde vrachtwagens had, dan het bord van de politie en dan opnieuw twee geparkeerde vrachtwagens had. Dus ik denk dat we dat absoluut moeten vermijden. Ik ben ook niet een vragende partij achter, om veel boetes uit te schrijven, maar als het met verwittigingen niet helpt, dan denk ik dat dat nog het enigste redmiddel is, want inderdaad, obstakels, dan gaat je ook vermijden dat er andere wagens kunnen parkeren die dan wel op een fatsoenlijke manier kunnen parkeren. Ik denk gewoon dat dat moet afgedwongen worden en dat de Turnhoutse baan ook een baan is waar de politie continu voorbij komt. Dus ik denk gewoon dat het een punt is dat ze daar voldoende oog voor hebben en dan denk ik dat het probleem de komende weken snel zal afnemen.
Ja. Ik vraag ook aan de mensen, zo weer een oproep, want dat is iets wat ook in de politieraad kan besproken worden. Dus de mensen die mandateerd zijn om in de politieraad te zitten, halen het daar ook aan en vraag dat men daar ook op inzet. Wij doen het vanuit mobiliteit in overleg met de verkeerspolitie, maar daar kan dat zeker ook aan bod komen. Goed, dank u.
Dat zal ik niet nalaten.
Ah, dat is fijn. Je zit erin. Oké, voilà. Huh?
Bij deze net een opdracht, Paul. Dank je wel. Dan zou ik nu graag vragen aan het publiek en niet-gemeenteraadsleden om de zaal te verlaten. Van het volgende punt wordt in besloten zitting gevoerd. Mag ik vragen aan de laatste om de deur te sluiten?